Wacht even aan, joh, dat, ja. Goedenavond, dames en heren. Het is 24 mei, 7:30 en de vergadering van de raadscommissie van de gemeente Beemster staat op het punt om te beginnen. Mijn naam is Arie Commandeur, ik ben uw voorzitter vanavond. Ik heet van harte welkom de mensen die ons volgen via internet, de mensen op de publieke tribune, het college en de leden van de raadscommissie uiteraard. En een speciaal welkom ook aan de Griffie en aan de heer Alders, senior archeoloog. En wat zich daar allemaal onder verbergt, dat gaat hij hopelijk kort maar krachtig onthullen als hij het woord krijgt. Meneer Alders, hartelijk dank. Dames en heren, ik ga naar punt 2, de vaststelling van de agenda. Kunt u zich verenigen met de agenda zoals vastgesteld? Als ik daar geen commentaar over heb, dan ga ik naar punt 3. Er is inspraak en de griffier zal meedelen wie zal inspreken en bij welke punten.
Dank u wel, voorzitter. Er hebben zich 3 insprekers gemeld, te weten de heer Van Voorst en de heer Valger. Die heren spreken in bij agenda punt 12. En de heer Landman heeft zich gemeld om in te spreken bij agenda punt 13.
Dank u wel, meneer de griffier. We gaan naar de besluitenlijst van de vergadering van 10 mei. Vooraf hebben ons geen opmerkingen bereikt. En ik vraag nu of u nu nog opmerkingen wilt plaatsen. Dan is nu de gelegenheid. Niemand.
We staan achter de...
Wat, is de Partij van de Arbeid in doodsnood?
Nee, maar u kon ons niet zien op het moment dat u
dat vraagt. Dat is een gemis. Gaat u gang, u heeft iets op uw leven. Zet u gang.
Nou, ik neem aan meteen naar aanleiding van voorzitter. Ik heb naar aanleiding van een vraag gesteld aan de wethouder. En dat was eigenlijk een vervolgvraag op de vraag die mevrouw Helder Pauw stelde tijdens de vorige commissievergadering over de fiets op het Marktplein. Ik wil u in ieder geval bedanken voor de beantwoording. Het maakt een hoop helder, maar ik denk nog niet dat we daarmee al het fietsenprobleem hebben opgelost. Omdat er heel veel kinderen ook naar Alkmaar gaan en ja, die zullen niet direct hun fiets langs de Rijpenweg ergens bij de nieuwbouw neerzetten. Maar iets anders. Als u naar het Marktplein kijkt, wilt u dan ook even kijken hoe we omgaan met het aldaar geparkeerde, de aldaar geparkeerde auto's?
Dank u wel, meneer Waal. Portefeuillehouder, wilt u daarop antwoorden?
Nou, voorzitter, mag ik voorstellen dat ik dat meeneem bij het agendapunt waar ik toch al aan het woord ben? Want ik had daar nog iets meer willen zeggen dan het in ontvangst nemen van de dankbetuigingen van de heer De Waal.
Lijkt me een uitstekend idee. We gaan, als meneer De Waal de enige was, we gaan naar punt 5. De heer Dings.
Naar aanleiding van de vraag van de heer Schaken over Taka kan ik u meedelen dat ik contact heb gezocht met Taka en dat zij aangeven dat zij niet de expertise bezitten om zeg maar, in elk geval naar aardwarmte te zoeken. Zij werken wel samen met dat soort bureaus en daar hebben we ook adressen van gehad, dus daar zullen we contact mee opnemen.
Dank u wel. Dan is nu de gelegenheid om vragen te stellen aan de heer Dings. Ik begin aan de linkerkant. Is daar belangstelling voor? De Beemster Polderpartij. Mevrouw Segers, gaat uw gang.
Dank u, voorzitter. Afgelopen donderdag was er de duurzaamheidsconferentie. En dat was een goede bijeenkomst, goede sprekers. Wat we heel jammer vonden was dat de dag ervoor in het Noord-Hollands Dagblad een gelegenheid was voor anderen dan de genodigden om zich aan te melden. Dus op het moment dat je woensdagavond thuiskomt, dan ben je te laat. Dus graag aandacht voor een volgende keer dat echt een slag eerder is. Omdat er ongetwijfeld ook mensen in de Beemster zijn die actief zijn op dit gebied. En graag hadden willen deelnemen aan deze bijeenkomst. Verder heb ik een echte vraag. Komt er een verslag van de resultaten van die dag? Er is een impressieverslag gekomen, maar ik doel meer op van wat heeft het opgeleverd? Van zijn er concrete ideeën uitgekomen die verder onderzocht of uitgevoerd gaan worden? En die leiden tot een duurzamere Beemster. Dank u, voorzitter.
Meneer Dings.
Ja, het punt van communicatie, dat zullen we in elk geval meenemen. Daar kunnen we niets meer aan veranderen. Wat betreft het verslag. U hebt inderdaad er zijn inmiddels twee verslagen verschenen. Eén van de organisatie en één in de Beemster Bengel. Ook zeer lezenswaard. Natuurlijk gaan wij met de resultaten aan de slag. Daar krijgen we binnenkort de documentatie over. Dus wat in de werkgroepen met name besproken is. En we zullen die ook allemaal bespreken in de werkgroep Energie en Landschap des Beemsters. En daar zullen dan vermoedelijk onderzoeksvragen uit naar voren komen. Dan wel een aantal concrete acties die we al kunnen gaan ondernemen. De eerstvolgende vergadering van de werkgroep Energie en Landschap is 14 juni. Dus dan gaan we daarmee aan de slag.
Dank u wel. CDA.
Dank u, voorzitter. Ik heb ook nog een vraag, of een drietal vragen voor wethouder Dings. Waarvan de eerste eigenlijk een navolging is van mevrouw Zevers. Het CDA Beemster heeft een vraag betrekking tot de vorige week gehouden conferentie Beemster Bronnen. En eigenlijk het volgende, ons is er oren gekomen dat er al tijdig vooraf door burgers ook initiatieven en ideeën zijn aangedragen voor die conferentie. En dat daar eigenlijk niets is mee is gedaan. Of in ieder geval er is geen terugkoppeling gekomen naar de burgers. Dus klopt dat? Of zijn dat indianenverhalen? Of, misschien kunt u daar wat meer over zeggen. Een tweede vraag betreft het breedbandinternet voor de geplande nieuwbouw, nieuwe tuin Rijsluiters Beemster. Is er ook al gekeken naar mogelijkheden om de rest van de Zuiders Beemster daarin mee te nemen? En een derde vraag, misschien is dit iets voor de Griffie, dat weet ik niet. Is er ook iets te vertellen over de kijkcijfers van het online volgen van de raadscommissie en raadsvergaderingen? Dat was hem.
Dank u wel. Ik weet inderdaad niet de laatste of u ook dat behartigt, maar dat hoort u van de heer Dings vanzelf.
Voorzitter, ik heb ook nog één vraag voor de heer Dings.
Dat kunnen we dan vastkoppelen, dan is het CDA klaar. De vierde vraag, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben een brief gekregen van de Griffie. En dat is een brief met van de Belangenvereniging Werknemers Sociale Werkvoorziening. En de vraag was om die in de 24 mei een commissie mee te nemen. Maar deze brief, die zijn gekoppeld met nog twee andere brieven. Want de eerste brief is van Belangenvereniging Werknemers Sociale Werkvoorziening. Dan kan je eigenlijk daar aankoppelen de brief van ANGO, de Algemene Nederlandse Gehandicaptenorganisatie. En dan hebben we ook nog de stichting Philadelphia Support. En het gaat eigenlijk allemaal om onze gehandicapten, die geen toekomst meer zouden hebben als het om werk gaat. En blijft op een uitkering aangewezen zijn. En het CDA brengt de vraag, in de VNG wordt het op 8 juni besproken. Wij moeten daar nu iets over zeggen. Ik wil ook oproepen om in de rondvraag aan alle andere partijen even daar een reactie op te vragen. Ik wil eigenlijk graag van de heer Dings horen van wat de implicaties zijn van dit bestuursakkoord voor onze gemeente.
Dank u wel, de heer Buijs en de heer Fabriek. Meneer Dings, gaat u gang.
Ja, Beemster Bronnen, wij hebben vanuit de werkgroep Energie en Landschap hebben we burgers opgeroepen om ideeën te genereren, voor te stellen, plannen. En dat hebben ze ook in beperkte mate gedaan overigens. En die plannen die hebben met name ook in die conferentie een rol gespeeld. Dus een aantal van de plannenmakers heeft zeker in die conferentie ook de gelegenheid gehad om die ideeën die ze hadden, om die naar voren te brengen. En ik denk dat daar ook best veel animo voor is geweest. Maar we hebben dat ook bewust zo gedaan. Dat we als het ware de conferentie als een plek voor al dat soort ideeën hebben willen zien. En met name ook om mensen op gang te brengen. En we bezochten dus ook naar de ideale constellatie. En dat was in feite die conferentie. Want die actie die willen we nu in elk geval ook met dat soort ideeën heel concreet en heel gecoördineerd gaan doen. En met name ook met de mensen zelf. Want in een aantal gevallen gaat het gewoon om ideeën die, ja, waarbij je ook zelf, ook als burger, breder draagvlak moet zoeken. Of als organisatie breder draagvlak moet zoeken. En daar kunnen we als gemeente vervolgens een belangrijke rol in spelen. Ook met eventueel ter beschikking komende middelen. Breedband. We zijn, daar kan ik alleen in algemene zin, niet per se Zuidoost-Beemster zin op reageren. We zijn voornemens om op 15 juni een bijeenkomst te organiseren, met name voor ondernemers. En dat is kijken, dat is een zogeheten uitvraag naar de belangstelling van ondernemers in Beemster. Want dat zullen in belangrijke mate ook de trekkers moeten zijn voor het netwerk en de kosten die daarvoor gemaakt moeten worden. Ik kan daar op dit moment weinig over zeggen. Kijk, wat de ambitie is, is dat we de hele Beemster van breedband voorzien. Light via de echte glasvezelkabel, dan wel via straal. Maar dat is wat ik er op dit moment van kan zeggen. En ik hoop dat die bijeenkomst een dusdanig succes heeft, dat KPN ook bereid is, want daar gaat het dan uiteindelijk om de spullen hier neer te leggen. Want dat vergt ook van KPN een forse investering. Kijkcijfers, daar moet de griffier uw antwoord op geven. Wat betreft de vragen van de heer Buijs, die brieven zijn uiteraard ook op mijn bureau terechtgekomen. En wij zijn bezig om de implicaties van het bestuursakkoord voor Beemster in kaart te brengen. Ik heb u toegezegd dat ik een procesnotitie zou schrijven voor in elk geval de laatste vergadering voor het reces. Daar ben ik mee bezig. Daar heb ik morgen in elk geval ook met een interne werkgroep een eerste gesprek over. Wij kunnen bij een aantal van de decentralisaties waar het in dit geval over gaat, en met name ook decentralisatie van de sociale werkplaatsen, of in elk geval de verlegging van de bevoegdheid via de wet werken naar vermogen naar de gemeente, kunnen we nog niet zien. Wel ongeveer bandbreedtes. Kijk, het grote voordeel waar we in Beemster in elk geval over beschikken is dat we weinig mensen in de regelingen hebben zitten. Maar we moeten met het geld dat we van de regering krijgen voor het uitvoeren van de regelingen natuurlijk wel zo goed mogelijk omgaan. En ook met name activerend de mensen aanspreken. Maar nogmaals, het is te vroeg, ook omdat we nog niet weten hoeveel middelen dat we precies over krijgen, om daar nu antwoord op te geven. Maar ik denk dat het heel goed is als u via de rondvraag in elk geval elkaar bevraagt en ook aangeeft wat uw standpunt daarin zou zijn.
Ja, daar heb ik aansluitend toen nog een vraagje op, want u gaat 8 juni naar het VNG en dan gaat u daar waarschijnlijk over stemmen. Vrijwel zeker, denk ik, en dan wordt het ja of nee. En als wij dan in de loop van juni met iets komen, dan is het toch te laat. Ik begrijp het niet helemaal.
Het gaat om een wetgevingsscenario. Die wetten die moeten eerst worden bekrachtigd in de Tweede Kamer, Eerste Kamer. En er is hooguit sprake dat wij nu een programma voor 3 decentralisaties dat we weten dat die naar ons toe komen. Daarvan kan ik u zeggen dat op zichzelf die decentralisaties, dat we die toejuichen. Het is zowel wat betreft de jeugdzorg als de AWBZ, als ook werken naar vermogen. Alleen dat ook hier in het college we heel grote moeite hebben met name de gevolgen die optreden voor de sociale werkplaatsen. Ook wij hebben er alle behoefte aan om die implicaties gewoon goed in beeld te brengen. Maar we kunnen dat op dit moment nog niet doen, behalve dan dat we voorzien. En u bent zojuist, geloof ik, een aantal van u bij Baansteden geweest, dat wat daar speelt, dat ingrijpend is voor de mensen die er werken, maar het is ook ingrijpend voor de financiën van de gemeente. Alle gemeenten die deelnemen aan Baansteden.
Meneer Dings, anders dreigt dit punt wel heel uitputtend besproken te worden. Mevrouw Segers, zag ik, die wilde nog even iets zeggen. Dat kan. Dan stel ik toch voor dat we dit punt zo min dat wil. En ik kan me voorstellen dat de heer Buijs toch nog wel een paar vragen heeft. Dat er in de rondvraag nog op terug wordt gekomen. Over het standpunt wat ons college gaat innemen op het VNG-congres. Mevrouw Segers, klopt dat?
Klopt, voorzitter, want het heeft sowieso invloed op het standpunt van de gemeente Beemster in zaak het bestuursakkoord. En ook deze zaken hebben daar invloed op. Dus het is belangrijk dat we daar vandaag over hebben, want het is 7 juni en dit is de laatste vergadering voor 7 juni. Dank u.
Nee, dat is duidelijk. Dus ik nogmaals, bij de rondvraag kan iedereen nog een keer zijn zegje erover doen. En ons gevoel althans een college overbrengen. En dan horen we wat ze met dat gevoel doet. Wij gaan naar de vragen aan de heer Klaver. De heer Jongens wil nog even iets zeggen over de juiste getallen, want die heeft hij.
Meneer Fabriek, we hebben er uiteraard al een paar keer naar gekeken. Gemiddeld zo'n 30 à 40 mensen bekijken de live-opnames. En een groter aantal bekijkt achteraf de archiefopnames van de films. En we hebben wel eens uitschieters naar boven, we hebben wel eens meer dan 100 gehad. Maar als u die cijfers wat gespecificeerd wil hebben, dan kan ik ze u desgewenst leveren.
Dank u wel. Dan gaan we nu naar de vragen van de heer Klaver, voor de heer Klaver. Wie mag ik uitnodigen? Niemand? Ja, de heer... Nee, toch links. De heer De Lange, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Opnieuw een vraag over herinrichting N243, Schermhornenweg. We kregen van u na de vorige vraagstelling een keurig folder door de provincie uitgegeven. En dan lezen wij tot onze verbazing dat er een fietstunnel eventueel bij de Westdijk, waar een rotonde wordt aangelegd, is opgenomen. Wij hebben dat in het hele voortraject nergens meegekregen. Wij juichen dit toe. En we zouden u willen vragen om, als dat te sprake komt, om die fietstunnel als een vastgegeven mee te nemen. Dat we daarop rekenen eigenlijk.
Meneer Klaver, eenmaal geplaatst op de brochure, blijft geplaatst?
Nou, dat is een brochure van de provincie, dat zegt de heer De Lange heel correct. De status daarvan gaat ook niet verder dan het lezen, vandaar daar inderdaad sprake is van een fietstunnel. Ik zal dat eens proberen na te trekken voor u. Waar daar de status precies van is.
Wie verder? De heer Groen.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik had schriftelijke vraag, technische vraag gesteld over de bevoegdheden van het college in zaken het vaststellen van wegprofielen bij bestemmingsplannen. Dat vermoedde ik al. Wij geven bij mandaat voor de uitwerkingsbesluit ook het profielbesluit aan het college. Staat dat wij dan nog wel een financieel besluit kunnen nemen, maar dat vind ik waarschijnlijk niet voldoende. Het derde deel van de vraag was, hoe is de bevoegdheid geregeld bij reguliere profielen, dus van wegprofielen die niet in een actief bestemmingsplan zitten. Daar mis ik het antwoord op. En ik geef alvast op vooraf aan dat ik vind dat een wegprofiel van de Purmerenderweg wel zodanig maatschappelijke afwegingen vereist dat ik vind dat de Raad daar ook een profielbesluit op zou moeten nemen in plaats van alleen een financieel besluit. Dus de vraag is nu van waar staat dat wat er de verhouding is tussen de bevoegdheden van college en raad bij zeg maar, reguliere wegprofielvaststellingen. CQ, het nemen van verkeersbesluiten, is dat de algemene mandaatsverordening of is dat een beleidspraktijk? Die vraag heb ik dus nog aanvullend.
Meneer Klaver. Ja, voorzitter. Het staat hier dus correct, de heer Groot die citeert er ook uit. Het is een beleid van het college, een bevoegdheid van het college. Waar het gaat om Purmerenderweg zal het zeker zo zijn dat een voorstel tot een herinrichting daarvan hier in de raadscommissie passeert. U kunt daar het nodige over zeggen, maar nogmaals, het is een beleid, een bevoegdheid van het college. Het is ook iets waar wij een burgerparticipatie zullen toepassen, waar het gaat om de Purmerenderweg. Zuiderweg, u weet dat daar een burgerinitiatief is waarvoor een stuk naar uw raadscommissie toekomt, in het tweede kwartaal nog, zoals beloofd. En ook daar zult u dus uw mening over kunnen geven. Daar zit wellicht ook een financiële vraag over in. En dat is een bevoegdheid van de Raad, dat leest u ook. Waar het gaat over de Purmerenderweg zijn de kosten die daarmee gemoeid zijn. Althans, die hebben een plek gekregen in de in de exploitatiebegroting van Zuidoost-Beemster. En ervan uitgaande dat die daar binnen zullen vallen, dan is daar verder ook geen vraag over naar de Raad zelf.
Akkoord, meneer Groot. Mevrouw Segers.
Dank u, voorzitter. Ik heb een vraag naar aanleiding van het spontaan breken van een glaspaneel in de boomgaard. Ouders maken zich ongerust over de veiligheid van de kinderen. En de vraag is van wat nou de overwegingen zijn om te wachten met nadere veiligheidsmaatregelen totdat het onderzoek is afgerond. Er zou een verder onderzoek komen. En ja, waarom niet eerder al veiligheidsmaatregelen nemen? Want het is een spannend gebeuren voor een aantal ouders. Dank u.
Ja, voorzitter, het een spannend gebeuren. Wellicht iets te maken met spanning. Maar daar is dat onderzoek voor wat nader uitgevoerd gaat worden. Er zijn al eerder onderzoeken geweest. De expertise vanuit de glasleverancier en vanuit de aannemer, die zijn hier tegenaan gezet, die hebben daarnaar gekeken. De conclusie daaruit is dat daar geen risico is dat daar meerdere platen zullen breken. Want het is geen vallen, maar het is breken. U weet dat, het is veiligheidsglas, het spat uiteen net als uw autoruit in heel veel kleine brokjes. Ook daar moet op gelet worden, maar in goed overleg met Spoor en met de directie van de school hebben wij besloten dat daar geen veiligheidsmaatregelen, zoals afhekken en dat soort zaken, nodig zijn in afwachting van het nadere onafhankelijke onderzoek wat in gang gezet wordt, of in gang gezet is, kan ik zeggen. En daar komt een uitslag van, 5-6 weken. Dan zal ik u nader informeren of daar bepaalde maatregelen uit zouden komen. Maar op dit moment hebben wij in goed overleg gemeend dat we zo kunnen volstaan met deze wijze. Ouders zijn uiteraard geïnformeerd met 2 brieven. En er zijn na de tweede brief geen verdere reacties bij de schooldirectie binnengekomen.
Ja, dank u wel. Kijk naar de rechterkant. Voor mij rechts. De heer Fabriek.
Dank u, voorzitter. Spanning in de accommodatieproblematiek. CDA Beemster ontvangt ook nu nog berichten van diverse verenigingen die nog geen factuur hebben mogen ontvangen. Voor zaken zoals zaalhuur in multifunctioneel centrum De Bovenvaart. Nou, we zijn natuurlijk op de hoogte dat er in juni een sluitende rapportage hierover komt. Maar dit wilden we de portefeuillehouder toch graag even meegeven. Iets anders. Al geruime tijd geleden is er door ouders en omwonenden van de basisschool De Blauwe Morgenster een goed onderbouwde en uitgebreide zienswijze ingediend in zaken de verkeersproblematiek en de verkeersveiligheid al daar. Kunt u daar aangeven of er al iets mee gedaan is, wat de status is? En tot slot willen we nog graag meegeven ook een puntje van aandacht in zaken de verkeersdrukte en de onveilige situatie die er nu al is op de kruising van de Dirk Dekkerstraat en de Zuiderweg. Straks met de nieuwe tuinderij en ook de oude Spelenmei waar nieuwbouw komt, ja, zal dat alleen nog maar toenemen. Dus misschien kunt u daar ook wat over vertellen. Dank u.
De eerste vraag van de heer Fabriek, die is mij bekend, die is al eerder gesteld. En dit moet zijn weg vinden in het accommodatiebeleid en in de uitkomsten daarvan. En daar zult u in juni dus ook nader over geïnformeerd gaan worden. Het tweede punt, het plan rond de verkeersafwikkeling bij de Blauwe Morgenster, ontwikkeld door de verkeersouders, de groep verkeersouders, dat voorziet in drie plannen, korte termijn, middellange termijn en lange termijn. En de ideeën voor de korte termijn, die worden uitgewerkt. Daar heeft het college een klap op gegeven, dat heeft u ongetwijfeld ergens kunnen lezen. En die worden waarschijnlijk direct na de vakantie uitgewerkt. En verkeer Dirk Dekkerstraat Zuiderweg, ja, dat zullen wij meenemen. De opmerking dat het daar druk is, of exact druk, juist tegen de achtergrond van dat kruispunt, is nieuw voor mij. Los van de drukte die er sowieso wel op de Zuiderweg is.
Dank u. Niemand verder vragen aan de heer Klaver?
Nou, voorzitter.
Meneer Klaver, heeft u nog iets
gezegd om de heer De Waal, die bedankte mij zo vriendelijk voor een beantwoording over de vraag. En het was de vraag van mevrouw Helder, waar het ging over de fietsen. Nou, de fietsen die gestald zijn op het Marktplein. En toen heb ik inderdaad in een tussenzin, hij ging ook heel snel, gezegd van, goh, er komt wellicht nog een andere oplossing. Nou, dat heeft te maken, en in het antwoord leest u het deels, maar ik wil er toch iets dieper op ingaan. U weet dat in december aanstaande wij een nieuwe vervoerder krijgen, openbaar vervoerder, dat is EBS, die de klus voor 8 jaren gaat overnemen van Arriva. Dan begin ik even met dat te melden, want ik weet dat het u bijzonder interesseert, de andere raadsleden uiteraard ook. Wat er verandert, en voor zover het mij bekend is, geef ik u dat mee, want komende maandag praat ik weer verder, dan praat ik met EBS zelf. De lijn 100, zoals wij die nu hebben, die wordt nagenoeg op dezelfde wijze uitgevoerd, maar wel onder het nummer 106. Dat houdt in dat hij in Purmerend een iets andere route rijdt, en dat houdt in dat er tijdwinst is op de relatie met de Beemster-Prins Hendrikkade. De 129, maar dat is de provincie, dus er is overleg ook nodig tussen stadsregio en de provincie. Daarvan is het de bedoeling dat die omgelegd gaat worden van de huidige route naar Rijperweg, Purmerenderweg. Om dus Zuidoost-Beemster, ook met zijn nieuwe bewoners die eraan komen, te kunnen bedienen. Dat zal wellicht een ander tijdstip worden. Ik denk ergens december 2012. Als die omgelegd wordt hier langs de Rijperweg, dan voorzie ik dat daar bij een halteplaats, die overigens nog bepaald moet worden, maar die er ongetwijfeld komt, dat daar ook een plek komt waar fietsen gestald kunnen worden. En voor kindertjes uit het derde kwadrant en uit het vierde kwadrant te zijner tijd, zou dat een mooie gelegenheid zijn om die halteplek als uitvalsbasis te kiezen als zij naar Purmerend, dan wel naar Alkmaar, dan wel naar Hoorn. Naar hun scholen gaan. Dus dat is een mogelijkheid. Ik kan er nog bij zeggen, dat is een vraag van mevrouw van der Berg, maar al iets eerder, van hoe gaat het met de buurtbus? Wordt die ook bediend? Ja, natuurlijk wordt die bediend. Dat was mijn antwoord toen al. Ook dat hoort in de nieuwe concessie. Dus de nieuwe maatschappij heeft al nieuw materieel besteld, met alles erop en eraan. Als de 129 overigens wordt omgelegd, dan betekent het wel dat wij gaan praten over de route die de buurt dus rijdt. Want die zal dan ook iets omgelegd gaan worden. Maar dat gaat allemaal in goed overleg met alle mensen die daar mee van doen hebben.
Voorzitter, de vorige keer maakte de wethouder ook een opmerking over een soort van totaalplan van het Marktplein. Ik neem aan dat de wethouder het Marktplein in zijn waarde ook waardevol vindt en dat niet alleen een fiets ontsierend kan zijn, maar ook een auto die daar geparkeerd is. Hoe staat het daarmee en wat bent u van plan, buiten de fietsen om verder aan blik te doen op het Marktplein?
Ja, onze maatschappij is gezegend met blik en ik ben bang dat er nog meer bij komt ook. Nee, dat is, kijk, de ruimte is daarvoor. Het zou heel makkelijk zijn om te zeggen het blik weg in een beschermd dorpsgezicht. Ik denk dat dat een brug te ver is. Ik zou dat ook van de Rijperweg kunnen zeggen. Die op een bijzonder fraaie wijze is ingericht. Maar als die helemaal vol staat met blik, dan ziet niemand het. Jammer genoeg. Ik ben bang dat ik u niet kan toezeggen dat het blik weggaat. Wij hebben alle parkeerruimte nodig bij tijd en wijle.
Ik denk dat de heer De Waal ook een immens probleem in een vragenronde perst. Omdat, daar moet er toch wat meer tijd voor hebben. Het OV-nieuws was denk ik niet zo slecht, meneer De Waal. Ik denk dat we daar allemaal blij over kunnen zijn. Dank, meneer Klaver. We gaan naar de volgende portefeuillehouders, de heer Brinkman. En als hij gezeten is, dan kunt u uw vragen stellen aan hem. Meneer Brinkman, u bent er klaar voor. Ik begin nu aan de rechterkant. Eventueel vragen. Nee, geen. Meneer Brinkman, hartelijk dank. Dat hadden we misschien kunnen besparen.
Ik heb nog twee agendapunten, voorzitter.
Maar, ja, dat is waar. U kunt ze nog volop revancheren. Hartelijk dank. Dames en heren, wij gaan naar punt 8. Een technisch punt in mijn ogen, maar je weet het maar nooit. Bij een vergadering een voorstel tot wijziging van de algemene plaatselijke verordening Beemster. En het gaat hier over kansspelautomaten en het vellen van houtopstanden. Het klinkt allemaal heel zwaar, maar ik denk dat we er toch gewoon vrij snel doorheen kunnen, hopelijk. Wie mag ik het woord geven? Links, rechts, niemand, dank u wel, toch, de heer Buijs, een vraag.
Volgens mij moeten we toch ergens mee akkoord gaan, dus
wij gaan akkoord. Ik was nog niet zo ver, eenmaal, andermaal, nee, maar dan bent u allemaal akkoord, maar u stemt niet, u geeft alleen maar een advies dat het wellicht door kan, we hoeven hier niet te stemmen, dank u wel. Punt 8 is duidelijk, denk ik, we gaan naar 9. Er is een brief van het college uitgegaan naar het bestuur, of naar de regionaal commandant eigenlijk, mevrouw Ruijs, als ik het wel heb, over de uitrukpost Zuidoost-Beemster. Nou, u heeft die brief allemaal gelezen en daar kunnen we ook vragen over stellen, over de inhoud van die brief en ja, eigenlijk het hele probleem, de uitrukpost in Zuidoost-Beemster. Wie mag ik daarvoor het woord geven? De heer Groot, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. D66 heeft wat vragen rondom deze brief. Het is interessant om te zien waarom die brief nu komt, hè, de timing. Het is ook interessant om de openingszin te lezen waarbij staat dat het college beleid heeft vastgesteld wat gesteund wordt door de meerderheid van de raad. Dat is, roept onmiddellijk een vraag op welke meerderheid, wat was de vraag? Dat weten we niet. Verder hebben we vorige keer ook al gehoord, en dat gaat ook over timing, dan wel over de chronologie, dat de keuze voor deze uitrukpost, zeker de locatiekeuze, voortkomt uit een onderzoek dat volgens de heer Brinkman zelf in ieder geval ongeveer een jaar geleden is afgerond over opkomsttijden. Maar de locatie staat al vanaf 2005 in het bestemmingsplan, dus bepaalt een betere vooruitziende blik dan die onheilsprofeet die afgelopen weekend zijn ongelijk moest bekennen. Dus dat roept de vraag op van, hoe zit dat nou met die chronologie? En wij, ja, vorige keer hebben we ook in de veiligheidsregio gezien dat Opstelten langskwam en dat wij toch een zekere reputatie van autonomie, dat is goed. Eigenwijzigheid wordt minder. En verder separatistisch gedrag, dat zou al helemaal erg zijn. Dat wij toch, denk ik, de realiteit onder ogen moeten zien. Dat van ons een bepaalde rol wordt verwacht waar we ons als mede-overheid in moeten voegen. Dus wij maken wel ons zorgen of dit nou wel een goede timing is. Dus daar horen we graag de reactie op. En wij vragen ons ook af wat de veiligheidsregio inmiddels heeft teruggeantwoord. En wij denken dat het verstandig is om het hele dossier in gezamenlijkheid verder te brengen. In plaats van nu een statement te maken over een uitdrukpost die er moet komen ondanks bezwaren van de bevolking. Dat zou toch ook ietsje genuanceerder kunnen worden genoemd. En ik meen me toch echt voor de geest kunnen halen dat in deze raad ook wel gevoelens leven van kan dat niet anders, kan dat niet beter. Voor zover, dat is onze eerste termijn.
Meneer Brinkman, waar geeft u de voorkeur aan? Wilt u onmiddellijk reageren of wilt u even een inventarisatie? Goed, dan gaan we een rondje maken. Dank u wel. Dat was D66, de heer De Lange.
Dank u, voorzitter. Ja, we hebben de brief toch iets anders gelezen. De brief was een uitwerking van uiteraard het bezoek van Opstelten aan de raden van het Waterlandse. En wij kunnen ons helemaal vinden in de brief zoals is aangeleverd. Wij hadden vooraf gezegd, als hij niet voldoet aan datgene wat Beemse Polderpartij voor ogen heeft, dan overwegen wij een motie in de komende raad. En de brief is zo goed beargumenteerd dat wij vinden dat zelfs die motie overbodig is. Een goede zaak, wel één vraag en die komt naar aanleiding van de behandeling als het gaat over de voorziening die de brandweer dus in Zuid-Beemster op de Zuiderweg op enig moment zal krijgen. Dat is ook het uitgangspunt van de brief. Vanuit de raadscommissie hebben we het college verzocht om goed te kijken naar de uitstraling. Locatie staat voor Beemse Polderpartij niet ter discussie. En wat betreft de uitstraling, ja, wij wachten altijd nog op een antwoord. En ik neem aan dat daar op enig moment een aangepast ontwerp uit voortkomt. En tot zover deze brief. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Lange. CDA. Meneer Buijs, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de brief gelezen hebben, is ons één puntje opgevallen. Dat gaat over de zorgnorm 15 minuten terugbrengen naar 10 minuten. Ik dacht eigenlijk dat in het buitengebied niet mogelijk was. En daar zou ik graag nog een reactie op horen van de portefeuillehouder. Ja, in onze fractie in achterban is deze brief verder besproken. En ja, wij vroegen ons eigenlijk af waarom deze brief, wat wordt nou hier gepoogd te bereiken? Als je er stevig doorheen leest, zou je ook kunnen zeggen, twijfelen we eraan of die brandweerpost echt nodig is met onze grote broer Purmerend zo dichtbij. Daar zouden we toch graag wel even enige uitleg van de portefeuillehouder over willen hebben.
Dank u. Meneer De Waal.
Ja, voorzitter. Ook de PvdA-fractie is benieuwd of de veiligheidsregio al heeft gereageerd op de brief. En ik sluit me eigenlijk aan wel bij de heer Buijs. Impliciet hebben wij ook de vraag gelezen in de brief. Veiligheidsregio, kunt u uw goedkeuring geven aan een eventueel te bouwen uitdrukpost al daar in Zuiders-Beemster? En ik zou de portefeuillehouder willen vragen, is hij nog altijd even zeker van de bouw van de uitdrukpost nadat hij de brief aan de veiligheidsregio heeft geschreven? En de laatste vraag die wij hebben is, en die vraag is min of meer ook al gesteld, van hoe staat het met het ontwerp en de passendheid binnen, laten we zeggen, het totaal van het beeld van de Zuiderweg?
Dank u wel. De heer Van Twisk.
Dank u wel, voorzitter. Ja, deze brief, behandeling van een brief van het college. Dus dat is, vertalen wij als een beeldvorming of meningsvorming. We hebben het hier natuurlijk al behoorlijk over gehad. Ook toen heeft de VVD gezegd dat we niet willen dat op die locatie de uitdrukpost komt. Afgezien van het model of de vorm van het gebouw. Wij willen gewoon op die locatie het gebouw niet. Als we verder de brief lezen, dan staat er ook nog het punt. Op dit moment is echter ook nog een onderzoek gaande over de huidige dekking binnen de regio. En eigenlijk vind ik dat wel heel relevant voor de discussie. En verder, de brief is een behoorlijk goed geargumenteerd met voordelen, waarom hij wel zou moeten komen. Nogmaals, wij zien het eigenlijk naar de toekomst gericht, op die locatie een verkeerde locatie. Er zijn betere locaties, de mogelijke samenwerking met de buurtgemeentes en zoals ik net zei, het onderzoek is nog gaande. Dat was het tot nu toe.
Dank u wel, meneer Van Twist. Dat waren de vragen voor de heer Brinkman. Meneer Brinkman. Voor de tweede keer over deze brandende kwestie. Gaat u gang.
Ja, dank u zeer, voorzitter. Allereerst nog even benadrukken dat u op 3 november 2009 een belangrijk document hebt vastgesteld. Wat de brandweerzorg met name ook in de Zuidoost-Beemster behelst. En dat is uw beleid. En in dat beleid stond ook niets over dat de post Zuidoost-Beemster die we hebben ook ter discussie staat. De heer Groot heeft het over timing. Ik weet niet precies wat hij daarmee bedoelt. Het lijkt alsof hij bedoelt dat er een adder onder het gras zit. En dat zit er niet. Deze brief die borduurt voort op datgene wat u als raad in 2009 hebt vastgesteld. Niets meer en niets minder. Het is wel zo dat sindsdien de wereld om ons heen is veranderd. Dat wil zeggen dat het praktisch 100% zeker is dat de Tweede Kamer het besluit bij wet zal nemen dat de brandweer geregionaliseerd wordt. Maar het regionaliseren van de brandweer, een organisatorische reorganisatie, zegt niets over de organisatie van de warme kant. En als we het over de warme kant hebben, dan hebben we het over opkomsttijden, uitruktijden, voldoende materieel, voldoende geschoold personeel enzovoorts. De regionale reorganisatie die zegt daar helemaal niets over. Sterker nog, er wordt in de regio van uitgegaan dat de status quo zoals hij er is ook blijft. En de status quo is de brandweerlocaties, locaties waar brandweerauto's zijn gestationeerd en waar vrijwilligers naartoe gaan, dat die ook blijven zoals hij is. We hebben hier een discussie gehad over met name naar aanleiding van het bezoek van de minister van minister Opstelten. En toen heb ik gezegd, ja, luister eens, het is misschien handig dat we, gezien de keiharde uitspraken die hij deed, dat wij ons nog even, dat we nog even goed duidelijk maken aan de regio, dat wij al sinds lange tijd bezig zijn om een andere brandweerpost in de Zuidoost-Beemster te realiseren. Er zijn allerlei redenen voor waarom die daar weg moet, waar die nu zit. En het leek mij gewoon handig dat we heel duidelijk aan de regio uitleggen dat wij daar al een hele tijd mee bezig zijn. Dat het voortvloeit uit beleidsnota's die er door de gemeenteraad zijn vastgesteld. En dat dit dus speelt rondom de regionalisering van de brandweer. En niet meer en niet minder om te voorkomen dat bij de regionalisering of later wellicht gezegd gaat worden van ja, Beemster moest zo nodig nog even een brandweerpost veiligstellen en nou zit de regio met de kosten. Want het is een langer lopend beleid. Met betrekking tot de chronologie waar de heer Groot ook op doelt. De brandweerpost zoals we daar hebben, die is daar al sinds jaar en dag, maar zit op een locatie die niet meer voldoet en in het laatste stadium ook arbotechnisch niet meer, maar er zijn een heleboel makken. En reeds lang is al de gedachte dat we toch een keertje op een andere plek een brandweerpost moeten hebben. En daar is in voorzien door dat alvast op te nemen in het bestemmingsplan. Dat wil niet zeggen dat we dan die post ook gaan realiseren, maar als je met een bestemmingsplan bezig bent is het wel handig dat je de locatie alvast vastlegt voor het geval dat je hem inderdaad op een andere plek moet hebben. Nou, dat die op een andere plek moet, dat begint urgent te worden. Waar die nu is, kan gewoon niet meer. Dat kunnen we niet meer maken, arbotechnisch. Maar er zijn ook brandweertechnische redenen om juist wel in die hoek te gaan zitten. Nou, dat is namelijk de opkomsttijdenverhaal. En er was ook een technische vraag die zegt van ja, Hoe kan dat nou? Hij gaat verder weg bij de bebouwing en toch worden opkomsttijden beter. Maar u moet zich realiseren dat opkomsttijd niet alleen de uitrettijd is, maar ook de tijd die de brandweerlieden nodig hebben om bij de kazerne zelf te komen. En dan kijk je ook naar de plekken waar ze wonen en waar ze vandaan komen. En dat wordt allemaal heel minutieus uitgerekend. En dan komen gemiddelde tijden. En die plek waar die nu is bedacht, is gewoon een hele goede plek.
Maar, sorry, interruptie even, maar, meneer de voorzitter, mag dat? Dat betekent dat u als een vrijwilliger verhuist of afscheid neemt en nieuwe vrijwilliger treedt aan, dat u dan ook weer een onderzoek doet naar de meest geschikte locatie? Volgens mij is dat een doelredenering.
De vraag stellen is en zelf beantwoorden.
Ja, daarom. En ik denk dat u in 2005 deze locatie al vast heeft gelegd. Ik vroeg naar de timing. Nou, u gaf eigenlijk precies aan waarom ik dat vroeg. U zegt, leek mij handig om nu nog even een signaal te geven. Maar de chronologie valt mij op, want er liggen toch ook brieven dat u in 2005 al architecten zocht voor deze locatie, voor de brandweerkazerne aan de
betrokkenen. Klopt.
Dat klopt,
meneer Groot.
Maar u zegt vorig jaar.
Uw interruptie duurt wel heel erg lang, voorzitter.
Maar inderdaad, de vraag over
ja,
de
maar ik kreeg
meneer Groot, één tel terug.
Ja, ik ga niet terug. Met de leiding van de vergadering bemoeien, maar...
U rondt even af. Ik denk dat de heer Brinkman uw vraag begrepen heeft, meneer Brinkman.
Ik heb de vraag helemaal begrepen. Kijk, de locatie van 2005 is natuurlijk niet uit de lucht komen vallen. Maar dat heeft u niet persoonlijk niet meegemaakt. Maar ook toen lag er al een dekkingsplan aan de grondslag. Net zoals er een dekkingsplan aan de grondslag ligt 20 jaar geleden. Want hoe lang hebben we al geen post in de Zuidoost-Beemster? Ik bedoel, dat komt natuurlijk niet vanzelf. En als u de chronologie betwist, dan denk ik dat u dat betwist omdat ik een andere agenda onder dit punt heb liggen. Nou, dat heb ik niet. U kunt daarop vertrouwen, dat heb ik niet. En ook geen separatistisch gedrag. Wij proberen zo goed mogelijk de brandweerzorg te regelen in de Zuidoost-Beemster. En we hebben er allerlei argumenten voor. En we praten met name als het vanuit de gemeente Beemster en vanuit mijn positie praat ik over de veiligheidszorg die we hebben. Ook voor de inwoners van de Zuidoost-Beemster, waarvan er straks nog meer zijn dan dat er nu zijn. En niets meer en niets minder. En in regionaal
dat is ook
verband,
duidelijk, maar dit is een duidelijke ordeningsdiscussie.
Heb ik het over dat we ook nog voor onze buren moeten zorgen. En de buren die zorgen voor ons, dus we kijken verder dan de grenzen. En alles bij elkaar, en dat staat duidelijk gemotiveerd in de brief, zorgt ervoor dat wij als college vinden dat die brandweerpost daar gewoon moet komen. Ondersteund door allerlei onderzoeken, ondersteund door uw eigen beleid, ondersteund door het dekkingsplan voorlopig van 2005, ondersteund door het dekkingsplan dat u zelf heeft vastgesteld in 2009. En dit is gewoon een vervolg daarvan. Het is niets meer en niets minder dat ik in dit stadium van regionalisering gewoon aan de regio wil duidelijk maken dat wij hiermee bezig zijn en dat we ermee doorgaan. Niets meer en niets minder. Alle vragen over het ontwerp, daar ga ik niet over, althans daar gaan wij als college natuurlijk wel over. Maar dat is een stadium wat nog later volgt. Daar wordt nog over gediscussieerd. Dat is nu niet aan de orde. Wat nu aan de orde is, is wat zijn de brandweertechnische motieven om juist die post wel in de Zuidoost-Beemster te willen hebben. En dat heb ik geprobeerd uit te leggen aan de regionaal commandant. En u heeft gevraagd van zet het op de agenda, want dan kan ik het hier nog even toelichten. En brandweertechnisch blijf ik daar 100% achter staan. Ik vind het gewoon heel... Het college vindt het nodig dat wij daar een brandweerpost houden en daar hebben we vele redenen voor. De veiligheidsregio heeft nog niet gereageerd, daar hebben we ook niet impliciet om gevraagd. Het was wat ons betreft gewoon een uitleg en mededeling dat we hier al lang mee bezig zijn en dat we daar gewoon mee doorgaan, wat dat betreft. Dus ik weet ook niet of ik een antwoord krijg van de veiligheidsregio, ik heb daar niet impliciet om gevraagd. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Is er nog iemand die naar aanleiding van de antwoorden kort wil reageren? Wellicht de heer Groot heeft nu zijn derde, twee interrupties en nu nog één keer naar vooruit.
Maar, een interruptie is iets anders dan een termijn.
Heeft u helemaal gelijk.
Dank u wel voor deze les. Klopt.
Meneer Groot, gaat u gaan.
Ik wil absoluut de burgemeester niet betichten van een dubbele agenda of zo. Mij valt op dat ik word geconfronteerd met een locatie die ik niet heb zien aankomen. Het is een ruimtelijk ordeningsvraagstuk. En wij werden dus geprovoceerd door de locatie en het uiterlijk. En dat kun je ook nog wel proeven dat, dat wij daar niet de enige in waren. Dat heb ik vorige keer gezegd. We hebben ook gezegd, wij zijn niet van mening dat er geen post nodig is. Alleen, wij vinden de locatie buitengewoon ongelukkig. En als dan vervolgens de burgemeester het nodig vindt om de veiligheidsregio even fijntjes te wijzen op het feit dat ze toch de uitdrukpost Zuidoost-Beemster gaan bouwen, ja, dan dank je de koekoek. Dan zet je natuurlijk wel het spel op de wagen. Dus ik kan me niet voorstellen dat de veiligheidsregio überhaupt geen ontvangstbevestiging stuurt, of dat u in uw reguliere overleg niet even een dergelijke brief aan de orde ziet komen. Want dat kan ik me gewoon niet voorstellen. En die veiligheidsregio zal echt wel zeggen of ze ermee eens zijn of niet. Dus daar ben ik erg benieuwd naar. En dat is de brandweertechnische kant. Wij zijn echt op dit moment niet van mening dat er nu al reden is om aan het dekkingsplan te twijfelen of ons eigen dekkingsplan anders te doen. Maar het is wel natuurlijk die timing die zegt, hé, de Tweede Kamer komt met een plan, die veiligheidsregio gaat nauwer samenwerken, we raken misschien wel een stukje autonomie kwijt. Vooral als je ook de wens hebt om samen te werken, om je reputatie omhoog te houden en om betere resultaten te boeken, dat gebeurt ook op andere vlakken. Dus ik vind het persoonlijk wel handig om die reactie af te wachten of anders even te sonderen hoe deze brief valt. En of er nog een reactie komt op beleidsniveau van nou wij gaan een heel nieuw dekkingsplan voor u verzinnen en dank u wel. Vertel even waar de vrijwilligers wonen. Dat
had u afronden, meneer Groot?
Ja. Wij pleiten dus voor overleg met de veiligheidsregio. In een open sfeer en natuurlijk met dit wensenpakket, maar geen, zeg maar, zo'n voldongen feitenpolitiek. Dat vind ik ons niet passen.
Meneer Prinkman, heeft u behoefte aan een reactie? Ja, in tweede termijn. Dus de heer Groot is nu geweest links, hier rechts nog. Nee, de heer Van Twisk wel. Meneer Van Twisk. Meneer Van Twist, gaat u gewoon.
Dank u wel, voorzitter. De brief is duidelijk. Het verhaal van de burgemeester, van het college is duidelijk. Het standpunt is duidelijk. Daarmee verandert onze mening over deze brief en over deze uitdrukpost nog niet. Een paar vragen, of in ieder geval één vraag heb je nog niet beantwoord. En dat is die vraag die in die brief staat. Op dit moment is er echter nog een onderzoek gaande naar de huidige dekking. Ik vraag me af wat voor onderzoek dat is, hij is, en wat er daar dan uitkomt. Vandaar dat ik net zei, waarom wachten we daar niet op? Overigens is dit een brief die behandeld wordt en niet meer en niet minder. Om dus meningen te polsen. Onze mening vooralsnog is dat wij vinden dat die uitdrukpost niet op die locatie moet komen.
Dat was helder, meneer Van Twisk. Eigenlijk heeft u het nu voor de tweede keer gevraagd van wacht even het onderzoek naar de dekking af. Ja, begrijpelijk.
Nee, dat was mijn vraag. Mijn vraag was wat die zin betekent. Wat is het onderzoek? Wat moet er dan nog onderzocht worden?
Oké. Meneer De Waal, gaat u gaan.
Ik wou toch de portefeuillehouder even bedanken voor de beantwoording. Het zet alles weer even scherp op een rijtje. En ik denk dat het te ver gaat bij deze commissievergadering op dit moment om het preluderen op allerlei mogelijke uitkomsten op onderzoek wat we nog niet weten. Ik denk dat het goed is dat we daarop wachten. En mocht de uitkomst een andere wending nemen, dan denk ik dat we elkaar weer treffen hier in deze zaal.
Meneer De Waal, dat is meer of meer een voorstel van u, dat we daarop wachten. Dat proef ik bij u. Maar ja, dan vindt u de VVD aan uw zijde eventueel. De heer Groot in derde instantie. Nee, dat doe ik niet. Nee. Meneer Brinkman, wilt u daarop reageren?
Ja. Nou, even nog. Ik heb inderdaad de vraag van de heer Van Twisk niet beantwoord. Kijk, het dekkingsonderzoek wat we hier aan ten grondslag liggen is ons eigen dekkingsonderzoek voor onze eigen organisatie in relatie met de regio. Wat de regio aan het doen is een regionaal dekkingsplan. En de onderdelen van het regionale dekkingsplan zijn de lokale dekkingsplannen. Dus het is allemaal met de nieten door en de status quo en kijken of er geen overlap is. En dat is het verhaal wat nog gaat komen. Het regionaal dekkingsplan, dat wordt regelmatig gedaan. En in alle vorige regionale afspraken die er zijn, is altijd een plek geweest voor de Zuidoost-Beemster. En die zal er ook blijven. Is mijn vaste overtuiging. Ik dank de heer Groot voor zijn opmerking dat hij niet denkt dat ik een dubbele agenda heb. Ik dacht dat in eerste instantie dat u dat dacht wel. U zegt ook de locatie verrast me. Dat kan ik me voorstellen, want dat was voor uw tijd. En ik ga ervan uit dat de raad, het collectieve geheugen van de raad, ook voor nieuwe raadsleden geldt. Maar ik had u misschien wat beter moeten informeren of u had zich beter moeten laten informeren. Maar we zijn al sinds jaar en dag met deze locatie bezig. De veiligheidsregio heeft nog niet gereageerd, dat heb ik net ook al gezegd. Kijk, ik verwacht wel dat ze een reactie zullen sturen. Maar niet, ik verwacht niet dat ze een reactie gaan sturen van, hé, Beemster, wat zijn jullie nou van plan? Dit is helemaal nieuw en daar heb ik nog nooit van gehoord. Van de post Zuidoost-Beemster heeft ook al in alle plannen gestaan en zal dat ook blijven in mijn ogen. U zegt van, we moeten maar wachten op de onderzoeken. Nou, het college heeft in ieder geval gezegd dat de eigen onderzoeken voldoende aanleiding geven om die post te behouden, want dat is geen nieuwe post, hè, nogmaals, we behouden de post Zuidoost-Beemster. Komt wellicht op een andere locatie, maar dat is een andere discussie. Het feit dat die post nodig is, heeft het college van gezegd, die post is nodig. En wachten op allerlei onderzoeken, dat zou kunnen. Kijk, ik vind dat het proces gewoon door moet gaan zoals we dat hebben ingezet. De raad komt nog aan snee als het gaat over locatie, uiterlijk en weet ik veel. Daar heeft de wethouder een toezegging over gedaan. Ik denk dat we dat vanavond niet moeten doen. Maar ondertussen treffen we wel de voorbereidingen. En mocht er natuurlijk signalen komen die haak staan op datgene wat we nu zeggen, dan kom ik daar uiteraard mee terug. Dat lijkt me logisch. Want er zijn nog geen onomkeerbare besluiten genomen. Kijk, als het straks onomkeerbaar is, dan komt u nog te spreken in budgettaire zin, denk ik. En uw goedkeuring geven aan de plannen die er liggen. Dus u komt uiteraard nog aan zet. Maar ik wil eigenlijk niet wachten. Niet blijven wachten tot allerlei onderzoeken, want er is elk jaar wel een onderzoek. Voorzitter, ik denk dat ik dat voldoende heb beantwoord.
Wordt vervolgd voor wat betreft de bouwvergunning, het budget, het uiterlijk, maar dat is niet onder deze portefeuillehouder. Dank u wel. Wij gaan over naar agenda punt 10. Vragen aan de portefeuillehouder, de heer Hefting. De heer Hefting die wil zelf even starten met een mededeling.
En dat is eigenlijk een prelude op een agendapunt dat zometeen aan de orde komt. Maar ik denk, ik val het maar even hierop. Wij kregen vanmiddag bericht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat de gevraagde subsidie voor de excessieve kosten voor de opgravingen bij op het kerkenerf, dat die is toegekend. Daarmee is ook heel concreet een antwoord gegeven op vragen die u in dit opzicht nog gesteld heeft of te stellen had. En afval onzekerheid die er op dat punt was, die is in elk geval al weggenomen. Als mededeling vooraf, dan kunt u daar in uw eerste termijn straks rekening mee houden.
Ja, voorzitter, ik moet u zeggen, zonder de meningsvorming te willen beïnvloeden, dat is goed nieuws. Los wat we doen met de archeologie, maar dit is goed nieuws.
Voorzitter, of het goed of slecht nieuws is, dat horen we later. Ja. Ik vraag me af, er is geen raadsbesluit genomen over het drempelbedrag. En dat was een voorwaarde om de subsidie dus toegekend te krijgen. Welke extra stap is hier gemaakt?
Maar nu gaan we gewoon rustig even het agendapunt af. U kunt uw vragen stellen, meneer De Lange. Het lijkt me ook een hele relevante. Ik vind het plezierig dat het bedrag in ieder geval binnen is. En hoe we het binnen gekregen hebben, dat gaan we straks vernemen.
Voorzitter, staat u me toe. Ik stel een vraag naar aanleiding van de mededeling. En ik zou toch willen dat de wethouder daar een antwoord op geeft.
Ja, u wilt er nu op aan. Oh, prima. De heer Hefting gaat op dat drempelbedrag in. En legt u ook nog even voor de mensen thuis en wellicht op de publieke tribune nog heel kort wat dat inhoudt, drempelbedrag. Excessieve kosten, want het is toch een vrij lastige materie. Dank u wel.
Ja, Nou stelt u feitelijk voor om alvast aan het agendapunt te beginnen. Ik had het bij een mededeling willen laten over dat wij van de Rijksdienst dit bericht hebben gekregen. Opdat u daar rekening mee kunt houden bij behandeling in eerste termijn, want dan komt u het eerst aan het woord. Dat was voor mij de reden om het in deze volgorde te doen. Dus laten we de techniek en de betekenis van de woorden dan alsjeblieft maar wel overlaten aan dat deel van de discussie. Beide partijen moeten een stap zetten, zowel de Rijksdienst als de gemeente. En de Rijksdienst heeft hem gezet en u praat vanavond over uw eigen stap.
Nou, dan komen we toch nog te spreken over het drempelbedrag. En zonder drempelbedrag geen toekenning, dat lijkt me ook helder. Wie mag ik het woord geven over... vragen laten stellen aan de heer Hefting? Ik zie mevrouw Segers een vraag. Gaat uw gang.
Dank u, voorzitter. Tijdens de informatieavond over het bestemmingsplan buitengebied die vorige week gehouden is voor de betrokkenen, bleek dat veel gebouwen nog niet correct op de nieuwe plankaart staan. Onze vraag is of het nu gaat lukken om alle bestaande gebouwen, dus de legale en de illegale, te inventariseren en op te meten, om te voorkomen dat na vaststelling van het bestemmingsplan de illegale gebouwen onder het overgangsrecht gaan vallen, waardoor er niet meer handhavend opgetreden kan worden. Overigens, dan hoef ik dat straks niet meer te melden, was het heel plezierig om die avond te hebben en dat de mensen aan de hand van de grote kaarten die er hingen ook in gezamenlijkheid naar hun eigen locatie te kijken. Dat heeft werkelijk een meerwaarde in vergelijking met het zoeken op internet. Dank u, voorzitter.
Dat was een vraag en een compliment. We gaan naar de vragen even, de volgende. Wie van u? Geen vragen, dank u wel. Mevrouw Segers, dan ben u de enige. De heer Hefting, gaat u gang.
Ja, dank in elk geval voor die laatste opmerking. Wij hebben dat op exact dezelfde manier ervaren. Dat het prettig is om niet alleen maar in een plenair gedeelte informatie af te vuren op anderen, maar dat ook terug te krijgen aan de hand van concrete situaties. En daar blijkt ook onder andere ook de zaak uit zoals u hem net als vraag ook formuleert. Van hier en daar is nog niet alles volledig gecontroleerd. Daar is nu juist deze fase ook voor. Dit is een fase waarin inspraak openstaat tijdens de terinzagelegging. En waar het aan ieder vrij staat om schriftelijk of mondeling bij ons aan te geven van dit of dat klopt naar mijn mening niet, wilt u daar even naar kijken of naar mijn mening moet het zus of zo. En dat is dus de fase waarin dat soort correcties nog gemakkelijk gemaakt kunnen worden. De vrees die u daaraan koppelt dat middels overgangsrecht tot een soort definitief iets zou worden, die is onterecht. Want de wijze waarop overgangsrecht feitelijk vorm krijgt is afhankelijk van hoe dat in het bestemmingsplan geformuleerd is. Daar zit verschil in hoe dat in het verleden ging. In het bestemmingsplan 1970 staat dat bijvoorbeeld heel erg ruim, waardoor feitelijk alles wat voor die tijd gebouwd is ook zo bezien kan worden. Maar dat is in 1994 al anders geformuleerd en dat gaan wij nu ook anders formuleren. Dus de vrees van als je het nu niet goed beschrijft, dan is wat er staat legaal, die is onterecht. Want dat is in het overgangsrecht zoals het geformuleerd is zo geregeld.
Voorzitter, dat was niet wat ik net vertelde. Wat ik zei is dat de gemeente vervolgens niet handhaafd kan optreden. Dat is wat er aan de orde is.
Ja, omdat het niet onder het overgangsrecht valt, heeft het dus geen legale status. En omdat het illegaal is, kan er handhaven tegen opgetreden worden. Dat is een logische volgorde van zaken.
Mevrouw Segers, u kijkt nog niet helemaal tevreden, maar u laat het hierbij.
Ik zal glimlachen.
Goed zo. Dat is mooi. Daarmee zijn de vragen aan de heer Hefting beantwoord en behandeld. Dank u wel. We gaan naar punt 11. Het gaat over de kosten van het archeologisch onderzoek voor de nabij de kerk, protestantse kerk hier in de kern Midden-Beemster. En over de verdeling van die kosten vooral. En toen kwam ook de rol van de archeologie, de senior archeoloog. En dan gaan wij eerst beginnen. Ja, voordat de heer Alders het woord geeft, gaan we eerst beginnen met de insprekers. En wie gaat beginnen? De heer Valger of de heer Van Voorst? Beiden willen het woord. Mag ik u vragen, meneer Van Voorst? U heeft hier vaker met het bijltje gehandeld. 5 minuten heeft u.
Voorzitter, werd pas gezegd dat bij agenda punt 12 zou zijn. Klopt dat?
Nou, dat is nekker weg en de heer Van Voorst is geen fort geïnteresseerd.
Nee, maar zo is het wel gezegd.
Ja.
Voor beide, oké. Maar,
dan is dat niet helemaal correct. De heer Van Voorst richt zich op punt 11. Dank u wel.
Dank u wel, voorzitter. Ik spreek namens de bouwcommissie van de protestante gemeente in dit geval. Ik weet niet precies wat de stand van zaken is voor wat betreft de gedachten bij de aanwezigen over dit onderwerp. Ik heb enige informatie gekregen, maar ik denk dat het goed is dat ik even 2 punten eruit licht, heel kort. In de eerste plaats het archeologisch gebeuren dat aan de zuidkant op de bouwlocatie moet plaatsvinden. Wij hebben daar heel lang een post voor begroot die 30.000 euro bedroeg en naderhand is opgehoogd naar ruim 50.000 en naderhand weer is teruggebracht tot 30.000. Dat gebeurde zonder al te veel kennis van wat ons te wachten zou staan, behalve dat wij natuurlijk wisten dat daar een kerkhof is geweest. En we hebben ook voor zover ons dat mogelijk was in de archieven gezocht en geconstateerd dat er niet echt forse ruimingen hebben plaatsgevonden. Maar de heer Alders, hier aanwezig, die weet dat allemaal natuurlijk straks veel beter te vertellen. Die 30.000 die is tot zeer kort op onze begroting gebleven. Ik zal direct iets over het hele begrotingsplaatje van dit project vertellen, opdat daar geen misverstanden hopelijk meer over ontstaan. Wij zijn dus verrast uiteindelijk, en dat is zeer recent geweest, door de hoge kosten van het archeologisch onderzoek die ons te wachten stonden. We hebben namelijk een aantal offertes aangevraagd al vroegtijdig bij dergelijke bedrijven, zoals in dit geval Hollandia Archeologen, die het werk gaat uitvoeren ten dele. En uit die offertes haalden wij onze kennis, ook uit gesprekken met de bedrijven die toen aan de orde waren. En wat daarbij niet zo duidelijk belicht is en wat nu geleid heeft tot wat dan gesteld wordt, ook volgens de wet, als zijn de excessieve kosten, dat is de analyse van begravingen die daar zijn. En dat gebeurt niet op locatie tijdens het veldonderzoek, dat gebeurt naderhand. Nou, dat is de heer Alders, de deskundige. Die kosten die zijn dus maximaal nu begroot op 162.000. En dat is reden geweest voor de protestantse gemeente om na allerlei overleg en ons ook te verdiepen in de wet en regelgeving op dit terrein. En constateren dat die mogelijkheid er was tot een tweeledige bijdrage. Dus enerzijds de drempelwaarde waar in de wet staat dat de gemeente gehouden is die te voldoen als er geconstateerd wordt dat het excessieve kosten zijn. En dan het bedrag dat dan bij de Rijksdienst is aangevraagd, dus dat is de Rijksoverheid. En wij zijn natuurlijk buitengewoon gelukkig dat we ook vanmiddag hebben mogen vernemen dat het een en ander wat dat betreft gedekt is. Dat is één kant. Dus daar hebben wij aan het eind van de rit, als ik het zo mag zeggen, u weet, we zijn nu heel concreet bezig met de voorbereidingen voor die nieuwbouw. Na vele jaren zijn we daardoor verrast en is dat bedrag zo hoog geworden. Vandaar het begrip excessief. Nu even, hoe verhoudt zich dat nu tot de totale begroting? Ik heb het vanmiddag bij de voorbereiding hiervoor nog eens eventjes doorgenomen. Sinds 2004 zijn bij ons 15 versies van begrotingen aan de orde geweest. In 2004 werd dit project begroot op ongeveer 1 miljoen euro. In 2006, ik neem even een sprong, stond hij op ruim 1,6 miljoen. En vandaag de dag, inclusief wat ik net gezegd heb over de archeologie, staat het project op 2,2 miljoen bijna. Wij gaan daar geen papieren over verspreiden, uiteraard niet. Daar staat veel vertrouwelijke informatie in. Mocht er de fractievoorzitter zijn die daar inzage in willen hebben, dan kunnen ze makkelijk bij mij op de koffie komen. Die 2,2 miljoen staat vandaag de dag en die is sinds 2 weken, eigenlijk sinds vanmiddag dus, de vreugdevolle mededeling, is die volledig gedekt. Waarbij ik alvast ook even stel dat die 2 weken geleden het grote tekort wat er toen nog was, is aangezuiverd, als ik het zo mag zeggen, door de honorering van een aanvraag die via de gemeente overigens is ingediend. Maar die uiteraard door onze organisatie geheel is ingevuld. Heeft de provincie een bedrag toegezegd uit het budget voor de multifunctionele accommodaties van zeg maar even op dit moment zo'n ruim 260.000 euro. Daarmee is het hele project gedekt. Dit bedrag van
meneer
de
Van Voorst, wilt u met deze blijde mededelingen bijna afronden?
Het bedrag van de provincie, en dat geldt uiteraard ook van het bedrag dat hier al een aantal jaren geleden als garantiesubsidie maximaal ter beschikking is gesteld. Dat is alles voor de Stichting De Beense Keizer. Het archeologisch gebeuren, dat gaat naar de verstoorder in deze de protestantse gemeente. Het is dus niet zo dat er redelijkerwijs staande kan worden gehouden. Nou, ze hebben dit al gehad, ze hebben dat al gehad. Nu pas vandaag is de volledige begroting van 2,2 miljoen is gedekt. En daar zijn wij zeer blij mee en ik wil beëindigen, voorzitter. Ik wil eindigen met een geweldig compliment van onze kant te maken aan de behandelend ambtenaar, mevrouw Pieters. En de wethouder en de burgemeester die geweldig geschakeld hebben. Ik heb erop gecommentarieerd. Het lijkt het bedrijfsleven wel. Zo snel is het gegaan. Het is werkelijk buitengewoon. Dank u zeer.
Dat is een heel mooi compliment. En dat is verdiend denk ik richting het college. Meneer Van Voorst, dank u wel. Blijft u nog even zitten voor een enkele informatieve vraag. Geen discussie graag. Wie heeft er een vraag aan de heer Van Voorst? Ja, de heer Groot. De heer Groot.
Ja, dank u wel voor uw toelichting. Ik las vandaag in de krant dat u de opdracht inmiddels heeft gegund aan een bouwbedrijf. Dat is over het algemeen een forse post in de bouwbudget. Is dat ingecalculeerd bij die 2,2 of heeft u daar nog een meevallertje?
Ja, sorry, meneer Groot, ja, het staat u vrij vragen te stellen, maar nee, ik toch wel probeert u wel in lijn, jawel, dat snap ik dat u wel antwoorden kunt, maar echt in lijn in de problematiek. Het gaat over archeologie, hè?
Het inschrijvingsbedrag is in lijn met wat wij begroot hebben, dus nog meevallers, nog tegenvallers.
Dank u wel. U weet er wel antwoord op te geven. Niemand verder? Ik zie niemand meer. Meneer Van Voorst, hartelijk dank. En heel fijn voor u dat de begroting rond is. Dat verheugt en ieder, denk ik. De heer Valger, mag ik die uitnodigen? Meneer Valger, u bent ook al vaker bij ons te gast. U kent het klappen van de zweep. 5 minuten gaan nu in. Dank u.
Dank u wel, voorzitter. Sommigen zullen denken, bien étonné. Ik zal daar verder niet op ingaan, want ik zit hier in een iets andere positie. Mij is gevraagd om iets te zeggen over het archeologieproject in relatie tot het historisch genootschap Beemster. Ik moet een opmerking vooraf maken dat ik ongeautoriseerd spreek, want we zijn niet in de gelegenheid geweest om te vergaderen. Deze vraag heeft mij gistermiddag bereikt, dus ik moest dat heel kort doen. Mensen zijn wel geïnformeerd, maar Ik ben officieel geen woordvoerder, maar een geïnteresseerd HGW-lid. En in die hoedanigheid wil ik ook proberen de geest van de doelstelling van het historisch genootschap, het opwekken van belangstelling voor geschiedenis en voor die van de Beemster in het bijzonder, nu aan de orde te stellen. Deze opgraving die er alle schijn van krijgt door te gaan, biedt kansen voor educatieve en zelfs promotionele doeleinden. Educatief, de kennis van het Beemster verleden wordt met behulp van antropobiologische gegevens, dat wil zeggen gegevens over de fysieke gesteldheid van de skeletresten die zullen worden aangetroffen, en de heer Alders gaat daar straks ongetwijfeld op een veel diepgaander wijze op in dan ik dat kan doen, maar met gegevens over mortaliteit, gezondheid, cultuur wordt onze kennis daarover verrijkt. De schooljeugd, en ik denk zeker ook de volwassen bevolking van de Beemster, wordt op deze manier, op een hele persoonlijke manier gepresenteerd met het eigen verleden. En voor een deel, en dat maakt het zo bijzonder, zijn het uw eigen voorouders. Ik moet zeggen uw, want de mijnen liggen hier in ieder geval niet. Dat weet ik heel zeker. Dan gaat het erom dat dat ook op een goede wijze wordt gepresenteerd. Een grotere betrokkenheid bij de eigen geschiedenis, zeker in het perspectief van het jaar 2012, is waarschijnlijk niet denkbaar dan dat je met een opgraving van je eigen voorouders iets kunt doen om het historisch bewustzijn te bevorderen. Daar zit tevens ook een promotioneel element in. Als een grootschalig wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd, zullen er regelmatig interessante uitkomsten zijn te melden. En dat straalt af op de polder in zijn geheel, maar waarschijnlijk ook naar buiten. En dat is iets om goed voor ogen te houden, dat dat een bovengemeentelijke uitstraling heeft. Concrete vraag, wat zou het historisch genootschap kunnen doen? Nogmaals, ik moet onder enig voorbehoud spreken, omdat ik niet het historisch genootschap vertegenwoordig. Maar het genootschap zou behulpzaam kunnen zijn bij archiefonderzoek. De DTB-boeken, doop, trouw, begrafenisboeken, die zijn vanaf 1620 beschikbaar. En als daar goed in wordt gezocht, kunnen daar heel veel relevante gegevens uitgehaald worden. Prioriteit is dan wel het reconstrueren van het gebruik van het kerkhof zoals het voorheen tot een algemene begraafplaats heeft gefunctioneerd. En dat zal niet eenvoudig zijn, want wie van u oude afbeeldingen kent van het kerkhof, ik denk aan de prenten van Taveniers en van Cornelis Ponck, dan ziet u helemaal niets van begravingen, van stenen of platen of welk ander merkteken ook op de plaats waar het om gaat, namelijk het zuidelijk deel van de terp. We hopen dus dat we aan een plattegrond kunnen komen van de begravingen en die dan zo uitwerken dat je ook de vondsten kunt relateren aan namen. Dat zou helemaal schitterend zijn. Voor het historisch genootschap zou dat prachtig zijn. In een latere fase zou eventueel zelfs behulpzaam kunnen zijn, het historisch genootschap, bij het zogenaamd DNA-matchen van het gevonden materiaal, dat wordt geëxtraheerd, de details, daar ga ik nu niet over spreken, met de huidige bevolking. De relatief korte periode van 400 jaar betekent dat hier nog een aanzienlijk deel van de bevolking die er vroeger geweest is, nog voortbestaat. Of je nou een gelovig mens bent of niet, maar een leven in het hiernamaals is wel degelijk mogelijk, namelijk jouw nazaten leven nu voort. En
meneer
koppeling
Valger, hoe interessant, maar u moet een beetje aan de tijd denken. Wilt u afronden graag?
Begrijp het. Waar het hier om gaat is dat er een uitsnede uit de hele bevolking gevonden zal worden. En de koppeling tussen het verleden en het heden zal mogelijk zijn. Als dat onderzoek wordt uitgevoerd in Leiden. Het historisch genootschap zal ook proberen een schakel te zijn tussen wetenschappelijk onderzoek en de moderne bevolking om bijvoorbeeld
die matching tot stand te brengen. Dat gaat ook met behulp van genealogische gegevens. Die zijn ruimschoots voorhanden, er is goede literatuur en het genootschap kan daarbij behulpzaam zijn. Dan tot slot de afwikkeling. Het zou heel mooi zijn als die historisch genootschap ook mag adviseren over hoe met de resten om te gaan als dat zover klaar is, dat onderzoek. Het mooiste zou zijn als op het oude deel van de begraafplaats een klein maar mooi monumentje komt waar de namen van de mensen die zijn opgegraven weer genoemd worden met het jaartal van overlijden erbij. Ik denk dat we dan een prachtige overblijfsel hebben aan deze opgraving. En u realiseert zich dat het hier gaat om de eerste 250 jaar van de Beemster geschiedenis.
Meneer Valge, hartelijk dank. U zei het in het Frans. Misschien mag ik het heel kort wel even zelf samenvatten. Ik vind het ook heel bijzonder dat u namens de HWG hier het woord voert. Wie wil nog iets naders weten van de heer Valger en over zijn mogelijke plannen? En anders komt hij denk ik toch wel een keer terug, want hij doet impliciet ook een soort voorstel aan ons. Niemand, dank u hartelijk. Meneer Valger, gaat u zitten op uw plaats. Dan de heer Alders. Wij hebben u uitgenodigd, meneer Alders. Ik nagel u niet vast aan die 5 minuten, maar ik vraag u toch om het kort te houden, want dan hebben we de leden van de commissie iets meer tijd om u te bevragen. En dat lijkt me voor u ook het makkelijkste. Maar misschien gaat u eerst eventjes over tot een nadere introductie van uzelf en uw werk en de betekenis. U gaat namelijk onze belangen behartigen, zo luidde het in het collegebrief. En misschien kunt u ook daarop ingaan hoe u dat gaat doen. Dank u wel. Gaat u starten.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben erg blij dat ook het historisch genootschap mee wil werken aan het verdere bestuderen van de archieven in dit kader. Ik wil even zeggen hoe dit. Wat mijn functie is in de. Bij de stichting waar ik werk. Ik werk bij de Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland. Ik ben sinds 1980 ongeveer werkzaam in de archeologie van Noord-Holland. En het werk wat ik momenteel doe, dat bestaat voornamelijk uit het adviseren van gemeenten die geen eigen gemeentelijke archeologische dienst hebben. Want er zijn er in Noord-Holland maar enkele. Met name Horen, Alkmaar, Amsterdam, Haarlem en Zaanstad. Bij het adviseren gaat het zowel om archeologisch onderzoek wat nodig is, maar ook datgene wat eraan vooraf gaat, het formuleren van gemeentelijk archeologisch beleid. Sinds 2007 is er een archeologische wetgeving waarbij de verantwoordelijkheid voor archeologie voornamelijk bij gemeenten gelegd is, of ze nu een archeologische dienst hebben of niet. Wij hebben voor 2007 al voor de gemeente een beleidsnota archeologie geschreven. En daarbij was onder andere deze locatie als een belangrijke plek aangegeven.
Meneer Alders, wilt u iets meer in de microfoon spreken? Ja. U spreekt er net naast. Ik denk dat u iets zacht, te zacht bent. Ga, dank u. Okay.
Daarbij was deze plek ook als een belangrijke archeologische locatie aangegeven. Bij het ontwikkelen van het plan voor de bouw naast de Keizerkerk, dus de huidige ontwikkeling, is er naar gestreefd om de bouwmassa niet groter te maken dan nodig is. Dit mede op verzoek van de Rijksdienst. Wat betekent dat het gebouw gedeeltelijk verzonken wordt in de bodem. Dat leidt onherroepelijk tot het verstoren van de archeologisch belangrijke lagen die daar in de bodem zijn en waar dus in dit geval begravingen aanwezig zijn. Vroeger waren er twee rijksdiensten, één voor de bouwkundige monumentenzorg en één voor de archeologie. En ik kan wel zeggen dat die niet erg sterk met elkaar communiceren. Sinds enkele jaren is er een fusie geweest, maar ook nu nog gaan archeologische adviezen en bouwkundige adviezen wel eens langs elkaar heen. Dit project is een heel mooi voorbeeld daarvan. Men dacht dus het bouwkundige kwaliteit te kunnen waarborgen door het gedeeltelijk te verzinken, maar daarbij tast men juist de archeologische waarden aan. Dit probleem is in feite niet op te lossen. tenzij je de archeologische waarden die aanwezig zijn uit de grond haalt, nadat je het zorgvuldig hebt gedocumenteerd. Andere mogelijkheid zou geweest zijn om het gebouw wat hoger te zetten. Dan had alles gewoon in de grond kunnen blijven zitten. Maar zoals gezegd, dat was toen al een gepasseerd station. Dat betekent dus een opgraving. En daarbij is nu een proefsleuf gegraven, waaruit blijkt dat de graven keurig netjes naast elkaar liggen. Dus ondanks het ontbreken van grafaanduidingen op oude prenten, wist men blijkbaar goed waar de graven lagen en heeft men niet steeds door oudere graven heen gespit. Als we het aantal begravingen wat hier gevonden is en waarschijnlijk in meer lagen aanwezig is vermenigvuldigen met de totale oppervlakte van het plan, dan zouden er maximaal zo'n 250 begravingen kunnen liggen. Omdat de kosten van het zowel documenteren in het veld als van het naderhand uitwerken van het skeletmateriaal vrij hoog zijn, heb ik ernaar gestreefd dat zo laag mogelijk te krijgen. In de eerste plaats heb ik contact gezocht met de Universiteit Leiden, die het skeletonderzoek goedkoper kunnen uitvoeren dan wanneer het via een commerciële partij zou worden gedaan. Bovendien zou de wetenschappelijke waarde veel meer gewaarborgd zijn. De universiteit wilde dat graag doen. En toen zij vernamen dat de kosten inderdaad voor het kerkbestuur en eventueel de gemeente moeilijk op te brengen waren, hebben ze een korting gegeven van 15%. Dus dat scheelt weer 10.000 euro. Even kijken. Ja, het onderzoek zal dan gedaan worden door een archeologisch bedrijf in samenwerking met de Universiteit Leiden. En bij het skeletonderzoek wordt voornamelijk gekeken naar wat de gebruiken zijn geweest bij het begraven. Of er iets te vinden is van een ritueel. Er wordt gekeken naar het geslacht van degene die begraven is. Of wat de leeftijd was van overlijden. En of er patologieën aanwezig zijn. Dus zijn er ziekten die je kunt herkennen in het skelet. Bijvoorbeeld tuberculose is in een vergevorderd stadium te herkennen. En zo zijn er natuurlijk tal van afwijkingen en ziektes die in het skeletmateriaal terug te vinden zijn. Het DNA-onderzoek is niet meebegroot, want dat is heel kostbaar. Wat we wel gedaan hebben is dat geregeld is dat tijdens het archeologisch veldwerk DNA-materiaal wordt veiliggesteld. Want dat moet je direct apart veiligstellen, omdat het anders vervuilt met het aanraken van het skeletmateriaal. En dan kan het bewaard worden voor de toekomst. Als er mogelijkheden zijn om alsnog dat onderzoek uit te voeren, dan kan het nog gebeuren. Ja, dit was eigenlijk in grote lijnen wat ik wilde vertellen.
Ja, nou, ik had even in de introductie gezegd wat specifiek uw rol is, maar nogmaals, ik ben maar voorzitter. Ik mag geen vragen stellen. Ik moet me even op mijn puntje van mijn tong bijten. Wie heeft er een vraag aan de heer Alders? Dank u wel, meneer Alders, voor uw inleiding. Ik begin nu aan de rechterkant. Als alles duidelijk was, dan gaan we meteen naar de behandeling. De heer, ja, gaat uw gang, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u voor het goede uitleg en betoog. Ik had alleen een vraag. Ik hoorde ook, dat zei de heer Vervoort, de totale ruiming in de tijd. Waarom is die niet volledig gebeurd? En waarom is er toen een ruiming geweest? En waarom zijn men gestopt op een bepaalde plek? Of is dat niet zo gegaan? Hoe kan het dat u nu denkt dat er na de proefsleuf van 75 naar 250 gaat? Het is meer nieuwsgierigheid voor mij.
Meneer Alders, waar geeft u de voorkeur aan? Dat eerst de vragen even gesteld worden en dat u ze allemaal tegelijk beantwoordt? Of nou, achter elkaar?
Deze vraag wel even graag beantwoorden.
U wilt me meteen? Gaat u gaan.
Ja. Voor zover ik weet is er nooit een berekening gemaakt van het aantal graven wat te verwachten was. Pas bij het proefslevenonderzoek wat kort geleden uitgevoerd is, is duidelijk geworden hoeveel begravingen er zijn. En nu is pas nog een goede berekening te maken.
Partij van de Arbeid, mevrouw Van den Berg.
Ja, voorzitter, om iets te herhalen wat u net ook al op uw puntje van de tong had liggen. Wat is uw rol hier, hierin? Hè? U zegt dat studenten en een archeologisch bureau gaan die onderzoeken doen. Maar u heeft ook een rol. Wat is die precies?
Ja, de rol die ik speel is in feite die van een op tijdelijke basis inhuurbare gemeentelijk archeoloog van Beemster. Dus waar andere gemeenten een eigen archeologisch dienst hebben of een eigen archeoloog, die dus regelt dat het onderzoek plaatsvindt en dat het volgens alle kwaliteitsnormen plaatsvindt, doe ik dat nu voor de gemeente. In eerste instantie moest er een programma van eisen worden geschreven. Voor elke opgraving moet eerst een programma van eisen zijn. Het gemeentebestuur moet dat accorderen. En dan pas mag een archeologisch bedrijf een opgraving doen plaatsvinden. En het programma van eisen moet zodanig van kwaliteit zijn, zoals in dit geval, waar de Rijksdienst ermee aan de gang gaat, dat ze daar ook mee akkoord zijn dat het voldoende kwaliteit heeft.
Betekent al dat u het een en ander heeft gedaan voor de gemeente?
Ik heb er al een aantal uren in gestoken, ja, zeker. Ja. Het was onder andere ook al pratend dat we kwamen op de mogelijkheid van die excessieve kostenregeling, omdat ik daar ervaring mee had gehad bij een andere gemeente. En toen zijn we gaan informeren en toen kwam die mogelijkheid, toen heel duidelijk. Reisdienst vindt het onderzoek zelfs van nationale betekenis. Ja.
Dank u wel. Meneer Buijs.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een paar vragen zijn natuurlijk al gesteld. Er is een begroting gemaakt van 28 uur voor de directievoering. En dan noem ik dan gelijk even uw werk. Ziet u dat in die 28 uur van A tot Z geregeld? Kunt u in die 28 uur uw werk doen wat u moet doen voor de gemeente en voor het onderzoek?
Vanaf dit moment, bedoelt u?
U hebt net al verklapt dat u al wat geïnvesteerd had in tijd, dus dat zou ik graag weer meegenomen zien.
Ja, nee, dan is die 28 uur zeker niet voldoende.
Dus doet u eens een schatting van hoeveel dan wel, want we praten in principe over 28. Nee, heb u een idee van hoeveel u denkt nodig te hebben van A tot Z voor dit onderzoek, laat ik het dan zo maar formuleren.
Ik heb tot nu toe 46 uur eraan besteed. En als het onderzoek soepel gaat, dan is er naar verhouding weinig uur voor nodig. Maar als het wat minder soepel gaat, is er misschien nog een keer 46 uur nodig.
Dank u wel.
Mag ik hier even op reageren, voorzitter? Ik begrijp niet helemaal de vraag van de heer Buijs. Als het gaat over directievoering. Directievoering is de techniek rond het bouwen en die zaken die... Die daarmee te maken hebben. Ik denk dat de taak van de senior archeoloog toch iets anders behelst als de directievoering. Als we het hebben over bouwtechnische werk als verlengstuk van de technische dienst.
Ik dacht dat de directievoering ook door de senior archeoloog in opdracht van de gemeente zou plaatsvinden. Maar dat kan vast iemand mij straks vertellen.
Nee, ik denk dat de heer Alders dat meteen gaat vertellen.
In de archeologie spreekt men van een archeologische directievoering. Dus degene die dat... Het proces regelt en aanstuurt is de directievoerder, archeologisch directievoerder.
Ja, nou goed, dus heeft de heer Buijs dat wel correct verwoord. Wie? De heer Groot.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, ik had een vraag over of u ook nog andere spullen verwacht te vinden dan skeletten. Dus potjes, pannetjes, aandenkens.
Mobiele telefoons.
Nou, in de eerste plaats natuurlijk de grafstructuur zelf, dus eventueel de kisten en alles wat daarbij zit. Maar soms werden er voorwerpen meegegeven, met name zou je kunnen denken aan meer religieuze voorwerpen of persoonlijke voorwerpen, die kunnen aangetroffen worden. Dat zijn aspecten die met het begrafenisritueel te maken hebben. Wat we dieper zullen aantreffen, dat zijn de oudste ophogingslagen die men aangebracht heeft tijdens de drooglegging van de polder. Of kort daarna, toen de kerk gebouwd moest worden. Dus we weten dat daar fors hoeveelheden klei zijn aangebracht. Met boren is er al iets van teruggezien. We willen graag een doorsnede zien hoe dat in elkaar zit. En verder weten we dat er bijgebouwtjes zijn geweest bij de kerk. Ook één aan deze kant, die mogelijk net nog in de rand van de put zullen liggen. En verder kan er natuurlijk ook een waterput of iets dergelijks aanwezig zijn op het terrein. Maar veel voorwerpen van huisafval, van potjes en pannetjes, dat verwacht ik eigenlijk niet. Nee.
Dank u wel. Dag de heer De Lange.
Ja, dank u wel, voorzitter. Onze fractie worstelt enorm met dit agendapunt. En dan gaat het met name om de financiering die straks aan de orde komt. Als u ons toestaat, we hebben meerdere fractieleden die een vraag hebben aan de heer Alders. Mijn vraag is, hoe schat u in wat de vertraging is om aanvang te kunnen nemen met de bouw door het onderzoek?
Ik begrijp uw vraag eerlijk gezegd niet helemaal goed, want als het archeologie tijdig wordt ingezet, hoeft er in principe niet of nauwelijks sprake te zijn van vertraging. Ik weet dat het veldwerk 6 weken zal duren. De archeologen nemen alles mee wat van belang is en gaan verder in hun eigen ruimten verder met de uitwerking. Dus de plek zelf is dan vrij en de bouw kan direct aanvangen.
Dat is het antwoord op mijn vraag.
Oké, okay, ja, goed.
Dank u.
Iemand anders van de Beemse Polenpartij? Ja, mevrouw Uitenthuis.
Mevrouw van de BBP. ja, meneer, ik heb een vraag aan u. U zegt dat de RCA heeft onderkend dat het een belangwekkend onderzoek is. Hoe interessant zijn deze te verwachten resten nou volgens u? U heeft ook gezegd dat ze relatief jong zijn. Dus dat is een vraag. En ik vraag me ook af, moeten wij dit onderzoek van ruim 137.000 euro nou laten plaatsvinden bij samen met de RCE? Omdat dit in ons gemeentelijke archeologiebeleid staat? Of omdat u of de Rijksdienst voor Erfgoed dat wil? En kunt u misschien... Nee, dat hou ik nog even voor mezelf.
Dat waren 2 vragen. Klopt dat? Ja. Dank u wel, mevrouw Uitenthuis. Meneer Alders, kunt u daar antwoord op geven?
De verantwoordelijkheid voor het gemeentelijk beleid is neergelegd grotendeels bij de gemeente. Slechts als het gaat om hele grote infrastructurele projecten, merkplichtige zaken, et cetera, dan komt provincie of Rijk ook om de hoek kijken. En ook bij ontgrondingen zal de provincie vergunningverlener zijn en ook verantwoordelijk voor de archeologie. Maar in dit project is het heel duidelijk de gemeente die verantwoordelijk is. De gemeente heeft, zoals gezegd, beleid vastgesteld en voert dat nu uit. Als een gemeente geen goed en duurzaam archeologisch beleid voert, bestaat er een mogelijkheid dat de provincie ingrijpt. Daar is een wettelijke bevoegdheid aan toegekend. Dan kan de provincie archeologiegebieden aanwijzen. En dan kan het zelfs zo zijn dat de gemeente een beleid opgedrongen krijgt die het eigenlijk niet wil, omdat er een zekere mate van vrijheid aan ontbreekt. De gemeente heeft nu de mogelijkheid gehad om zelf keuzen te maken en accenten te leggen. En dat heeft de gemeente ook gedaan.
Maar dan... Kunt u mij dan vertellen waar in ons eigen archeologiebeleid, wat wij wel degelijk hebben vastgesteld, staat dat we dit onderzoek, dit uitgebreide onderzoek, zouden moeten doen?
Ik heb de nota zo niet helemaal precies in mijn hoofd zitten. Maar de trend die erin zit, is dat bij archeologisch mogelijk relevante locaties van tevoren wordt vastgesteld of de werkzaamheden die men gaat verrichten op zo'n terrein schade zullen verrichten aan aanwezige archeologische waarden. In dit geval is er een vooronderzoek geweest. Dat is een archeologisch bureauonderzoek geweest. En de conclusie is dat de archeologische waarden totaal vernietigd zullen worden door de bouw. En zoals gezegd is dan de enige oplossing nog of een aangepaste vorm van bouwen. Maar dat bleek hier ook niet mogelijk, mede door de eisen die de Rijksdienst heeft gesteld.
Is een oplossing om te voorkomen dat de archeologische waarden worden vernietigd, dan ook nog een minder dure oplossing, het ruimen van de resten en het onderzoek dus niet zo uitgebreid maken?
Ik wil op het uitgebreidheid van het onderzoek ook nog wel even ingaan. Want daar heb ik ook met de, met name de Universiteit Leiden, een aantal discussies over gehad. Omdat ik voorstelde om niet alle 250 mogelijk aan te treffen begravingen te onderzoeken. Ik heb geprobeerd daar een minimum in te krijgen. En er is toen afgesproken dat maximaal de helft van datgene wat aangetroffen wordt ook daadwerkelijk zal worden onderzocht bij het uitwerken. Ze wordt wel in het veld allemaal gedocumenteerd, maar zodra het binnen ligt wordt slechts de helft uitgezocht in het kader van dit project. De andere helft, daar kan de universiteit zelf ooit nog een student op zetten of et cetera. Daarbij heeft de universiteit wel bedongen dat mocht er zo zijn dat er minder dan 150 begravingen in totaal worden aangetroffen, dat toch minstens 75 onderzocht moeten worden. Anders hadden ze geen belangstelling voor het onderzoek omdat het beneden hun wetenschappelijk standaard zou komen. Dus ik heb daar in dat opzicht al ook ruimte in gewonnen om dat een stuk terug te dringen.
Ja. Dan zal ik het concreter zeggen. Wat gaan wij overtreden wij ons eigen archeologiebeleid volgens u wanneer wij de resten opruimen en in een knekelput stoppen?
Ja, ik bedoel dat u archeologische waarden vernietigt zonder te documenteren. Ja, dat is in strijd met uw eigen beleid. Bovendien zou dus dan de provincie de gemeente Beemster kunnen aanwijzen als archeologisch attentiegebied. Het is zelfs mogelijk dat de Rijksdienst de werkzaamheden laat stilleggen als ze dit van nationaal betekenis achten. En ik weet niet wat de plaatselijke bevolking, hoe die er tegenover staat, maar goed.
Nog een laatste vraag.
Dat is wel de allerlaatste mevrouw uit ons huis. Nu in de vraag 7. Gaat u gang.
Is het nog van belang dat er al na de 19e eeuw verstoringen zijn geweest? Dat heb ik namelijk gelezen in het archeologiebeleid als het gaat om de kerk, de gronden daaromheen. Er zijn onlangs al funderingen bijgeslagen, nog kort, relatief heel kort geleden. En er is ook al eerder een deel van de terp is al eerder opgehoogd en het is een sloot vergroot. Is dat nog van invloed geweest? Is dat een reden geweest, want zo staat het archeologiebeleid, om te zeggen de waarden zijn dan niet meer per se interessant?
Nou, het grootste risico was dat alle begravingen eventueel al geruimd zouden zijn in het verleden. Dus voor archeologen was dat het grootste risico. Hè? Maar dat bleek niet het geval. En dat is gebleken uit het proefslevenonderzoek. Ik kan straks eventueel even kijken. Ik heb hier de plattegrond liggen. Het zit allemaal keurig in de grond. Alleen een paar graven waren slechts leeg. De graven namelijk die men in 1866 toen het kerkhof buiten gebruik stelde. Nog aan de oppervlakte kon zien, maar men heeft niet de hele grond doorgespit om te kijken of er nog wat zat. En van gebouwresten of iets dergelijks of andere beschadigingen is in ieder geval op deze plek helemaal niets geconstateerd. Het was zelfs in uitstekende staat aanwezig. Ja.
Ik wil dit toch wel afsluiten, want anders gaat dit punt erg lang duren. U zei een aantal leden, mevrouw Uitenthuis en meneer Lange van de Beemse Polenpartij. Dat was het? Oké. Okay. Hartelijk dank meneer Alders. Wij gaan vlug over naar de behandeling van dit punt. Want terecht is de vraag door de heer Lange opgeworpen. Wij moeten natuurlijk beslissen over het drempelbedrag. Maar we zitten ook aan onze eigen nota, heb ik wel heel duidelijk begrepen. Dus ik ben benieuwd hoe we daaruit komen. Wie mag ik het woord geven? Ik ga aan de rechterkant beginnen. Meneer Van Twisk, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. En dank u wel voor de keurige beantwoording en van de vragen. Ook de brief die gestuurd is door de wethouder, die gaf voor ons heel veel duidelijkheid na de eerste sessie die we gehad hebben. De antwoorden in de brief van de wethouder zijn duidelijk. En met name die verplichting van die directievoering, dat was voor ons eigenlijk wel essentieel om te weten. En de kosten voor rekening van de gemeente, nou, dat heb ik vorige keer ook al gezegd, die kunnen niet boven het maximale drempelbedrag van 21.400 zoveel komen. Punt. Dus wat dat betreft is voor de VVD geen punt. En steunen we dit voorstel. Steunen we dit voorstel.
Kort maar krachtig, dank u wel. De Partij van de Arbeid, mevrouw Van den Berg, gaat u gang.
Ja, dank u voorzitter. Ja, dit is eigenlijk een uniek moment. En dat komt ook niet meer terug. Zoiets onderzoeken en kunnen onderzoeken is, nou ja, u zei het al, van nationaal belang. Maar ik denk zeker voor het belang voor de Beemster. Wat ik nog wel even met de wethouder wilde kortsluiten, is dat wij het de vorige raadscommissie ook hebben gehad over het eventueel kunnen kaderen van de uren van de senior archeoloog. U heeft toen geantwoord, we hebben nu een klein beetje een blik gekregen op de uren die al geïnvesteerd zijn. U heeft toen 95 uur ongeveer genoemd. Dat zou dan ongeveer het dubbele zijn van wat er nu al geïnvesteerd is. En ook voor het volgende punt heeft u toen 28 uur genoemd. Heeft u daar nog overleg over gehad of dat haalbaar is? Of dat een redelijke, een redelijke berekening is van deze uren? Dan kunnen we ongeveer uitrekenen hoeveel het ons archeologenpotje gaat kosten, zal ik maar even zeggen. We hebben het ook gehad over de risico's. U weet dat we nog vragen hebben genomen over de risico's voor als er allerlei fundamenten worden ingetrild en zo. En wij gaan er gewoon vanuit dat dat nu duidelijk is. En dat wil ik eigenlijk ook aan mijn collega raadsleden vragen. Voor dat het duidelijk is dat wij als gemeente niet opdraaien voor eventuele schade die onverwacht optreden bij de aanbouw. Van de bouw van de aanbouw. Dat het goed begrepen is.
CDA. Meneer Buijs.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik wil als eerste de insprekers bedanken. En in ieder geval ook de heer Alders voor zijn goede uitleg. Ik moet hem ook nog even melden dat ik met de uren net toch even mis zat. Het was 28 en 95, maar 95 is voor de kerk en 28 is voor het fort. En het fort, bij dat punt bent u denk ik niet meer aanwezig. Dus daar zou ik eigenlijk van willen vragen, wat verwacht u daar nog te vinden? Maar goed, dat gaat nu even te ver. Maar misschien kunt u daar straks afrondend nog even iets over vertellen. Als we praten over de uren zijn verder duidelijk. Ik ben ook blij dat het historisch genootschap Beemster ook zijn inbreng hierin wil hebben en ondersteuning. Dat is denk ik een hele goede zaak. Ja, als je dan bij het punt komt waar het dan nu over gaat. We moeten het wettelijk doen. De directievoering is duidelijk. En als wij het drempelbedrag beschikbaar stellen, dan dat moeten we al minimaal doen, wil het cultureel erfgoed meegaan. Nou, die zijn inmiddels al meegegaan. Dus ja, het CDA heeft hier eigenlijk niet zo heel veel meer over te zeggen en gaat akkoord met dit voorstel.
D66, de heer Groot.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, ik word er enerzijds inderdaad wel trots, wil ik niet zeggen, maar ik voel wel wat van die historie. Maar ik word ook een beetje verdrietig als ik dan hoor dat archeologie zegt, laat het allemaal rusten, bedek het. En dat er keuzes zijn gemaakt om het gebouw, het grote gebouw, het hele dure gebouw, ik sta versteld van de kosten, dat toch moet komen, dat we dan maar laten verzinken en daarmee de dorpsgezicht sparen en archeologie verwoesten. Dat is dus buitengewoon slordig, vind ik, in ons archeologiebeleid.
Kom op, meneer Groot.
Daar is het archeologiebeleid dus slachtoffer van. Want de voorkeur gaat uit naar ongestoord lichten.
Mevrouw Van den Berg.
De keuze wordt voorgelegd. Het wordt wel in de schoenen geschoven van twee rijksdiensten die met elkaar communiceren. Maar er wordt duidelijk gezegd, er was een alternatief. En nu daar zijn we voorbij. Dat weet ik. Maar daar word ik toch verdrietig van. Waarom? Omdat er eigenlijk een slachtoffer is en ook nog moet betalen. Want we kunnen geen kant op. De directievoering is sowieso voor ons. Dat hebben we gewoon afgesproken. Dat komt uit de reserve. En inmiddels heeft de Rijksdienst gezegd, nou wij gaan betalen. Dus daar zit zo'n inhoudelijke afweging aan dat de moeite waard is. Dus dan zwijg ik verder stil. Maar ik wil het toch gezegd hebben dat we onszelf wel behoorlijk in een fuikje hebben geworsteld. Want ik vind het al met al toch een wat droevige geschiedenis. En het is ook duidelijk dat 2012 voor het DNA-onderzoek absoluut niet haalbaar is. Want het wordt gewoon in depot gezet. Er is geen geld voor. Dus ze krijgen gewoon een opgraving. En die relatie met de huidige bewoners wordt aan de toekomst overgelaten, begrijp ik van de spreker. Dus dat is voor de rest, ja, wij zullen dus aan de bak moeten, dat geloof ik vast. Intern is er nog wel wat meer aan de hand. Ik heb eerder gewezen op het beheer van die reserve. Er is geen beheer, er is geen programmering. Dit is een greep uit de kas.
Ik heb gevraagd naar de voeding. Dat is ad hoc in een besloten vergadering weggepoetst. Maar ik van te lees dat er een besluit over is gevallen. Nou, er is geen besluit gevallen in die vergadering, dus daar neem ik geen genoegen mee. En ik denk dat het tijd wordt dat we ons...
Ik vind dit toch een beetje een vreemde gang van zaken. Want u geeft een heel verkeerd beeld van wat er eigenlijk is gebeurd.
Meneer Groot, mevrouw Van den Berg, mevrouw Van den Berg mag even haar interruptie plaatsen.
Nee, ik begrijp het.
Gaat uw gang, mevrouw Van den Berg.
Ja, ik vind toch dat de heer Groot hier een heel verkeerd beeld schetst. Ik vind het ten eerste de hele discussie over... de aanbouw aan de kerk, die heeft heel lang geduurd. Daar heeft u zelf van, weliswaar vanaf een afstand ook uw inbreng bij gehad. Er is gekozen voor een verzinking van het gebouw, notabene, om juist tegemoet te komen dat er niet zo hoog naast de kerk een gebouw ontstaat. Dat het dan archeologisch het een en ander ondersteboven gooit. Daar zitten wij nu voor om dat zo goed mogelijk te bewaken en ook zo goed mogelijk ergens neer te leggen. En ik vind het nu niet de discussie om daar een of andere soort... Ik vind dat u een beetje een beroep doet op onderbuikgevoelens en dat vind ik niet reëel.
Wel, dank u wel, meneer Groot.
Ja, waarvan acte hoor. Ik denk dat het goed zou zijn geweest als u die afweging wel had gemaakt destijds.
En, ja, wij hebben heel wat afgewogen, meneer De Groot.
Voor 30.000 euro, ja.
Maar meneer Groot, ik stel toch voor, u mag omzien in verdriet en in wrok, dat mag, dat staat u vrij. Maar ik denk ook dat het van belang is om het bij het punt te houden. Er wordt ons nu om een krediet gevraagd voor het archeologieonderzoek. U heeft een paar indringende vragen gesteld over de financiering. Nou, ik denk dat daar zeker een antwoord op moet komen. Is dit het meer grote deel?
Nee, daar gaat een interruptie. Ik had het nog over de interne gang van zaken. Die vind ik bepaald geen schoonheidsprijs verdienen. Ook al omdat er in de brief aan de aanvragers geen enkel voorbehoud en geen enkele verwijzing naar de rol van de raad is opgenomen. Wel een voorbehoud voor die Rijksdienst, maar het feit dat wij over die reserve gaan, wordt aan ons gemeld, maar niet aan de indieners. Dus wij staan nu gewoon voor het blok. Ik heb al gezegd naar de derde toe. Nemen wij die verantwoordelijkheid, maar intern vind ik dat we daar nog eens even op moeten terugkomen. Te meer daar wij mededeling hebben gekregen uit een besloten vergadering. En daar wil ik apart op terugkomen over de voeding van het fonds vanuit de exploitatie Zuidoost-Beemster 1.
Dat is duidelijk. Ik wil alle...
En dan wil ik in de raadsbesluit nog wel bedragen zien voordat ik een blanco cheque uitschrijf.
Intel, meneer Groot. Ik wil toch iedereen tot wat spoed manen, want ik wil de klok in de gaten houden. Ik wil per se, de heer Landman is als inspreker welkom hier en die moet aan de orde komen, vind ik. Dus enige spoed. Meneer Groot, volgens mij, ik kreeg de indruk dat u afgerond was.
Goeie indruk, meneer
Dank de u wel. De Beemster Polderpartij.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil eerst beide insprekers bedanken en het respect uitspreken naar de heer Valger, dat hij vanuit zijn positie hier heeft ingesproken op deze wijze. Ik wil de heer Alders bedanken voor de toelichting die gegeven is. Ik kan daarbij meedelen dat onze fractie, ik noem het al, worstelt met deze financiële bijdrage aan het onderzoek. En u hoort van mij geen standpunt. Ik verzoek ook vriendelijk om straks in de schorsing, of tenminste tussen de beide vergaderingen, wat ruim tijd te nemen. Ik wil met mijn fractie en de achterban overleggen hoe wij hier straks, het staat op de agenda van vanavond als B-punt, maar wel dat er vanavond besloten wordt. Om dan met standpunt Beemster Polderpartij te komen. Dank u wel.
Dat is helder. Nou, of we een redelijke schorsing hebt plaatsvindt, dat is vooral ook in uw handen. De portefeuillehouder. Moet ook heel snel.
Nou, er staan ook niet zo heel veel vragen door mij te beantwoorden, voorzitter. Dus ik denk dat dat wel gaat lukken. Mevrouw Van den Berg, over het kaderen van de ureninzet. We hebben daar inderdaad over gesproken. U heeft vanavond meneer Alders gehoord die aangeeft van ik doe mijn werk in opdracht van de gemeente en ik moet dat ook volgens een bepaalde standaard doen. En het is lastig om dat in te schatten hoeveel uur dat zal zijn. 46 kon zomaar eens nog eens 46 worden. Maar we hadden daar ook al 95 staan. Althans, dat wordt al verwacht dat dat de kosten zouden zijn. Gegeven het belang van goed uitvoeren hiervan. Door wettelijke kaders die daarvoor zijn. Door ons eigen archeologiebeleid wat ook zaken voorschrijft. Maar ook door het toeziend oog van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Die, en u hoort dat vanavond, dit als een zaak van nationale betekenis nu beschouwt. Lijkt het mij heel verstandig om hier dit vooral goed te doen. Want dat zijn ook manieren waarop je niet in de krant zou willen komen. We hebben het erover van dit is van belang. Daar moeten we ook een publicitair moment moeten we daar ook, op momenten moeten we daar ook voor gaan vinden. Zeker met de plannen zoals door de heer Valger uiteengezet. Wat je ook richting je eigen bevolking, met de eigen bevolking, daar nog aan kan doen. Dat zijn pluspunten die allemaal nog nader uitgewerkt moeten worden. En ook daar zal een financieringsvraag aan de orde komen. Maar daar hebben we het vanavond dan in elk geval niet over. Is het van belang dat dat wel goed gebeurt. Maar dan zult u toch moeten varen op de inschatting zoals die vanavond gedaan is. Van nou ja, dat, het aantal uren wat daarvoor staat, daar moet het ook in kunnen. Wat betreft het opdraaien voor de schade. Daarvan kun je zeggen van de verstorer betaalt. Dus degene die het verkeerd uitvoert of in wiens opdracht. In elk geval daar is verantwoordelijkheid tussen geregeld als het gaat om schade aan eigendommen van derden. Dat is gewoon in het burgerlijk wetboek geregeld. Maar toch zouden we natuurlijk ook zo niet in de krant willen zitten dat we bij het doen van leuke opgravingen onze eigen toren scheef hebben laten zakken. Met andere woorden, daar moeten goede waarborgen voor zijn. Maar die zijn ons technisch gegeven. Maar verzekeringstechnisch en aansprakelijkheidsgewijs is dat op zich goed geregeld. Dat moet ook het antwoord zijn. Maar zo is dat 2 weken geleden ook aan de orde geweest. De opmerkingen van de heer Groot. Ja, voor zover u een oordeel geeft over de manier waarop wij hier met besluitvorming zijn omgegaan in het verleden, neem ik die voor kennisgeving aan. Als u zegt, ik wil op termijn nog een keer praten over van hoe gaan we met dat archeologiefonds om. Wat stoppen we erin en wat halen we daaruit. Het is aan u om dat te agenderen. Dus daar horen wij dan van hoe dat verder zal gaan. Maar uw kritiek op, dat hebben we niet goed gedaan door het gebouw te laten verzinken, want nu hebben we verstoring van archeologie. Die deel ik toch niet. Sterker nog, ik denk dat we het achteraf gezien juist heel goed doen op deze manier. Want als je een aantal jaren geleden had besloten van we gaan niet de grond in, even los van hoe dat bouwkundig was, dan had het er nog gelegen. Nu ontstaat een kans om ook daadwerkelijk iets te doen met wat in de grond zit. En dan verwijs ik weer naar wat de heer Valger daarbij aangaf, belangen die daarbij aan de orde komen. En ik denk dat we met z'n allen blij kunnen zijn dat er en een gebouw staat wat ruimte bespaart door de grond in te gaan. En dat we iets uit die grond halen waar we nog een keer wat mee kunnen gaan doen. Dus ik zou dit een win-win situatie willen noemen. En verder heb ik geen vragen genoteerd waar antwoord op nodig is.
Klopt ook. Er zijn ook geen vragen die overgebleven zijn. Nou ja, het wordt sowieso een B-punt. De heer Lange zei het al. Is er behoefte bij u aan een tweede termijn? Nogmaals, we komen er straks hopelijk over te spreken. Er is geen behoefte. Dan sluit ik af. Meneer Valger, zou u het heel vervelend vinden om nog even te blijven zitten? Wellicht wordt er ook over. Pardon, wat zei ik? De heer Alders. Meneer Alder, over het volgende punt wordt wellicht ook nog een enkele vraag gesteld. Over de vraag van de heer Buijs was onder andere wat men dan onder Necker Fort dacht te vinden. Punt 12. Fort Neckerweg. Wie wil het woord over dat punt?
De vraag die al gesteld is.
De vraag die ik. Nou, meneer Alders, dan namens de CDA. De heer Buijs die heeft gevraagd. Wat is er wat te verwachten onder het Fort Neckerweg? Mogelijkerwijs. Waarschijnlijk geen lijken, hopen we. Maar wat dan wel?
Het Fort Neckerweg is, de contouren daarvan zijn toen wij een archeologisch bureauonderzoek voor deze plek maakten, geprojecteerd op de bekende kaart van Van Berkenrode uit 1646, die overigens bijzonder nauwkeurig is voor die tijd. En daaruit blijkt dat het Fort Neckerweg precies is gebouwd op de plek van een buitenplaats uit de eerste helft van de 17e eeuw. Bij de bouw van het fort is de grond uiteraard gedeeltelijk geroerd, maar gedeeltelijk ook niet. En omdat men nogal op sommige plekken binnen het fort vrij diep de grond ingaat bij het realiseren van het project, zou daar dus schade aan de resten van die buitenplaats plaatsvinden. Een keer eerder is er een restant van een buitenplaats onderzocht. Dat was de Leeuwplaats. Die heb ik samen met de heer Tol in de tijd, in de jaren 80, gedocumenteerd. En daarbij bleek dat op zo'n plek van een buitenplaats heel veel terug te vinden is. Veel interessante zaken waar de archieven niet of nauwelijks iets over zeggen. Dus vandaar dat het archeologisch belang van zo'n plek en historisch belang wel duidelijk is. Dus in het kader van de bouwwerkzaamheden bij het Fort Nekkerweg is daarom ook archeologisch onderzoek.
Dank u wel, dat lijkt me duidelijk. Er was één vraag. Niemand meldt zich voor behandeling. We komen straks erop terug of wij daar met de kosten akkoord gaan. Klopt dat? Dan is dit punt afgehandeld. Gaan we naar punt 13. De brief van de familie Landman, Willem Landman, is aanwezig. De heer Landman wil kort inspreken. Meneer Landman, mag ik u uitnodigen om plaats te nemen? En dan krijgt u gedurende 5 minuten het woord. Alsjeblieft.
Oké, dank u. Ik heb het ook allemaal nog op papier staan, hoor, dus ik kan het zo meteen ter illustratie wat er door mij gezegd wordt dan ook nog even rondsturen. Of, ja, zou ik het rond willen sturen? Dan is het alvast. Goed, geachte leden van de gemeenteraad, college van burgemeester, wethoudersvoorzitter. We hebben verzocht vanavond hier te mogen inspreken. Helaas, mijn vrouw die is nog steeds niet helemaal in staat om mee te komen, want die is er toch behoorlijk aangegrepen door alle omstandigheden. Niet zozeer om uitgebreid stil te staan bij hetgeen in de afgelopen 2 jaren is gebeurd. Maar vooral om blijk te geven van onze wil om in gezamenlijkheid te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een nieuwe start te maken. We zijn 8 jaar geleden hier in de Beemster komen wonen vanwege de rust en de ruimte die met name de plek die wij vonden aan de Westdijk ons bood. En in de afgelopen jaren hebben wij getracht van de wat vervallen omstandigheden van onze woning en het erf die we bij aanvang aantroffen een toonbaar geheel te maken. Daarbij zijn we in de laatste jaren naar eerder geweten uitgegaan van ons inziens verleende rechten en gedane toezeggingen. En op geen enkele wijze hebben wij gemeenteregels te moeten overtreden of deze te kunnen negeren. En tevens hebben wij altijd voor ogen gehad dat we in een kwetsbare omgeving wonen en dat hetgeen wij wilden in een juiste verhouding tot deze omgeving diende te worden gebouwd. En tegelijkertijd daarbij wilden we het gevoel hebben iets goeds te kunnen doen voor een aantal verwaarloosde dieren die ons in zorg werden onderbesteed. In onze zienswijze die wij u als bijlage bij de agenda van deze vergadering hebben gestuurd, heeft u kunnen lezen wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Nogmaals, het is niet onze insteek om hier nu uitgebreid bij stil te staan. Wel vragen wij u om rekening houdend met deze omstandigheden een beslissing te nemen die ervoor zorg draagt dat wij met hernieuwd enthousiasme in de Beemster blijven en kunnen blijven wonen. En dat er op korte termijn een einde komt aan de voor ons uitermate aangrijpende situatie die is ontstaan. We verzoeken uw raad concreet in te stemmen met het voorstel de ingangsdatum van de dwangsom uit te stellen met een periode van 1,5 jaar. In te stemmen met het voorstel om de aan de voorzijde van de Westdijk 20 gerealiseerde carport in te passen in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied dat momenteel in ontwikkeling is. En tegelijkertijd de nieuwe planologische kaart. Ik hoorde er net ook al iemand erover praten dat niet alles wat daarop staat correct is. Maar ons grondstuk ook aan te passen aan de huidige actuele situatie. En dit voorstel tegelijkertijd te beschouwen als een zienswijze met betrekking tot het in ontwikkeling zijnde bestemmingsplan buitengebied. Ten derde in te stemmen met een onderzoek dat in de onder A vermelde periode dient te worden uitgevoerd naar de in 2002 door de gemeente Beemster verleende herbouwrechten ten gevolge van de sloop van de stal. U ziet er foto's bij van die stal en tekeningen ter omvang van 216 vierkante meter. en de wijze waarop deze rechten zijn ingetrokken. En tenslotte in te stemmen met het voorstel om voor de geitenstal conform de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt een tijdelijke vergunning van maximaal 5 jaar af te geven. En deze periode zou in onderling overleg met de gemeente door verplaatsing van de stal een voor beide partijen acceptabele oplossing kunnen worden gevonden. In de hoop op een wijze beslissing. Dank u.
Meneer Lauwman, hartelijk dank. U bent keurig binnen de tijd gebleven. Blijft u even zitten voor eventuele vragen van de kant van de raadscommissie. Wie mag ik in de gelegenheid stellen om een vraag te stellen, informatief aan de heer Landman? De heer Smit van D66, gaat u gang.
Ik heb twee vraagjes. Er is totaal gesloopt een bijgebouw 216 vierkante meter, lees ik zo uit de stukken. Hoeveel is daar inmiddels van herbouwd? En heb ik nog een andere vraag. U spreekt over eventueel een voorstel. Mocht de raadscommissie nou besluiten tot het komen van het bespreken van een voorstel of wat dan ook, in hoeverre is uw bijdrage daaraan dan? Werkt u volledig daaraan mee?
Wat betreft dat eerste, er is in 2002 gesloopt en in 2003 is er voor 95 vierkante meter herplaatst. En toen is blijk uit stukken de rest ingetrokken. Dus dat betekent dat er op dit moment van die 216 vierkante meter 95 is teruggezet. En daarvan hebben wij dus nu 20 benut van de rest om dat stuk uit te breiden. En voor wat betreft uw laatste, ja, dat spreekt voor zich. Ik bedoel, de situatie is nu zo dat we zeer graag tot een oplossing. We wilden wel in het begin ook al, vanaf het begin af aan hebben we geprobeerd om tot een oplossing te komen. Dus nu is nog steeds die bereidheid er en de wil om samen te werken en tot een oplossing te komen. We hebben gisteren ook met twee ambtenaren rond de tafel gezeten die ons bezocht hebben. Dat stelden we zeer op prijs en daar hebben we ook gekeken naar mogelijke oplossingen.
Dank u wel, meneer Landman. Voldoende beantwoord, meneer Smit. De heer De Waal zie ik kijken. Meneer De Waal, Partij van de Arbeid, gaat u gaan.
Nou, de heer Landman had een goed voorgevoel over de vraag die ik wilde stellen, dus die heeft hij al beantwoord.
Ja, hij heeft twee antwoorden gegeven. Het was het laatste waarschijnlijk. Dat is begrijpelijk. Ja, dat is duidelijk. Meneer Landman, dan dank ik u hartelijk. Het was een helder betoog, het staat ook keurig op papier. Gaat u zitten. Wie mag ik het woord geven over dit punt? Leden van de raadscommissie. En ik begin weer rechts. VVD.
Ja, ik snap het niet helemaal. Er is een brief geagendeerd op verzoek van meneer Smit. En het is te doen normaal dat degene die dat verzoekt als eerste het woord voert.
Nou, dat is niet...
Want ik ben niet van plan om inhoudelijk over deze brief te gaan discussiëren.
Meneer...
Er is een aanleiding geweest bij meneer Smit om deze op de agenda te zetten. En ik wil dat graag horen. Ik wil de argumenten van hem graag horen. Het waarom.
Nee, nou goed, dat kan de heer Smit denk ik ongetwijfeld. Maar ik denk niet dat het helemaal zo was. Wij hebben dat overgenomen. Het is een voorstel geweest en het is, wij waren het erover eens dat wij dat op de agenda zouden zetten. Dus in dat geval mag ik denk ik toch gewoon aan u allen vragen om daarop te reageren. Als u graag wilt dat de heer Smit begint, ik vind het prima. Meneer Smit, dan mag u starten.
Geen probleem. Een opmerking over daarnet. Volgens mij heeft de VVD de vorige vergadering ook gewoon geknikt. Dat ze akkoord waren met op de agenda zetten. Dus maar dat is dan alleen even een opmerking. Er is een reden waarom ik heb gevraagd of dit op de agenda kan. Ik wil wel één ding duidelijk maken. Is de achtergrond van de rechtszaken die zijn geweest naar aanleiding van dit punt ken ik niet. Kan ik ook niet over oordelen voor de rest. Het moet ook duidelijk zijn dat onze fractie van mening is als er een reden is tot handhaving dat er ook handhaafd opgetreden moet worden.
Echter, bij ons zit naar ons gevoel één ding niet lekker. En vandaar ook de aanleiding om het op de agenda te zetten. En dat is dat de sloopvergunning, dat daar niet is in opgenomen, dat er ook een herbouw kon plaatsvinden en wanneer dat beëindigd werd. Aan één kant kan je dan zeggen van ja, is dat redelijk om dan te zeggen van oké, het is niet opgenomen en de bewoners, dan de familie Landman, die had moeten weten bijvoorbeeld dat het voor een bepaalde duur geldig was. Nou, ik kan u wel zeggen, ik ben ook niet op de hoogte van dat beleid. En dan komt gelijk de volgende vraag. De gemeente verwijst naar een beleid. Is dat een gemeentelijk beleid? Is dat een algemeen beleid? Voor die vaste gedragsregel, voor vervangende bebouwingsregeling. Even kijken. Het verbaast ons ook dat er in het sloopbesluit geen koppeling heeft plaatsgevonden met vervangende bouw. En dan kom ik eigenlijk gelijk op toekomstige voorbeelden. Mocht het nou zo zijn dat er in de toekomst weer dit soort aanvragen binnenkomen voor vervangende bouw, wordt het dan een standaard van de gemeente Beemster om daar een regeling in op te nemen dat het ook gewoon duidelijk op papier staat? En kan dat eventueel ook geregeld worden in het bestemmingsplan buitengebied, wat vastgesteld moet worden? Of is het voldoende om het in het motivatiebesluit op te nemen? En ik had een vraag over wat betekent WB precies. Ik heb even snel gekeken. Ik zag twee WB's staan. Ik zag WB, dus de B met een hoofdletter. En ik zag WB in het bestemmingsplan met de kleine B. Zit daar een definitieverschil in? Verder heb ik nog heel even in de toelichting gekeken bij tuinen, want dan kom ik uiteindelijk op de carport. In de toelichting van het bestemmingsplan staat dat tuinen geen bebouwing toelaat. Maar lezende in de toelichting staat er wel dat de reden van het niet toestaan van bebouwing op het stukje tuinen is dat meestal tuinen te dicht aan de as van de weg liggen. En in dit geval vraag ik me eigenlijk af, want staat dan ook de woorden principe staat erin dan in de zin. Dan vraag ik me af van, kan er in dit geval daar ook van gesproken worden? En is dat eventueel dan een reden om de carport, of althans een legalisatie mogelijk te maken? Even kijken. Dit is even de eerste termijn.
Het lijkt me al heel wat. D66 heeft zijn beurt op verzoek van de heer Zeekant gehad.
Wie voorzitter, volgt... één opmerking maken.
Ja.
Ik was toch nog niet helemaal klaar. Kan de wethouder, of althans gisteren heeft de familie Landman bezoek gehad van de heer Van Wijnen, meen ik. Valt daar nog iets over te zeggen, iets concreets? Want er werd gewezen op de mogelijkheden en onmogelijkheden. Wat is daaruit gekomen?
Dat is duidelijk. Die vraag die voegen we nog even toe. Wie van de andere partij? Ik ga toch nog weer naar rechts. De VVD, wil die daar iets over zeggen? Anders ga ik naar de heer...
Nou, kijk, je moet begrijpen, op verzoek van D66 is deze brief geagendeerd. En het is wel eens een keer goed om hierover te discussiëren. Waarom? Er heeft zich nog wel wat voorgedaan. En ik vind, behoorlijk bestuur betekent ook dat je op enig moment een besluit moet uitvoeren. Die sloopvergunning, die is er. Dan moet je ook daadwerkelijk gaan uitvoeren. En wij hebben hier afgesproken dat je dan ook moet handhaven. En dat staat wel eens dwars op elkaar. Dus het is ook eens heel legitiem om jezelf voor de spiegel te zetten en je af te vragen, wat is er nou gebeurd? Nou, gisteren is er een gesprek geweest met ambtenaren. Ik ben ook heel benieuwd wat daar besproken is. Maar er zijn te veel dingen gebeurd. Er zit wat zeer. En wij zitten hier niet voor om het zeer weg te
Kunt u dat nou demotiveren? Wat voor zeer er zit? Want ik ben er niet op
de hoogte. Nou, ik lees ook de krant. U ook.
Ik kan me best voorstellen dat
Als het
gevolg... Nee, sorry, dit wordt me iets te ingewikkeld. Ik vind trouwens, meneer Zeker, probeer toch niet te cryptisch te praten, want we moeten het wel begrijpen. Er zit wat zeer, dan benoem dat of noem het niet. Dat is even een opmerking van mijn kant. Meneer Smit, we gaan even door met de opmerking van de andere partij, want anders wordt het erg onoverzichtelijk. Meneer De Waal.
Ja, dank u wel. Ja, het is een lastige zaak. En aan de ene kant hebben we inmiddels de uitspraak van de rechter. Dat vraagt ook om een bepaalde actie. Aan de andere kant is er een gesprek tussen gemeente en de initiatiefnemers, in dit geval de familie Landman. Het gaat om een drietal zaken. Ik kan me vinden in de vragen die de heer Smittel heeft gesteld over de carport. Dus daar zal ik geen nadere vragen over stellen. Ik heb een vraag gesteld over de mogelijkheden van... ik moet het anders zeggen. Er is blijkbaar een keer een besluit genomen over het maximaal het aantal vierkante meters wat herbouwd kan worden, teruggebouwd kan worden. De beantwoording van de vragen zijn duidelijk. Maar er blijft toch nog iets steken en dat is als een aanvrager bij sloop expliciet in de aanvraag opneemt dat hij het recht wil behouden om de 216 vierkante meter te herbouwen. En er blijkt uit geen enkel stuk dat dat door de gemeente is weerlegd. Blijft dan eigenlijk toch niet de initiatiefnemer gewoon dat recht behouden? Ondanks dat we weten dat er een gedragsregel is tussen sloop en herbouw. En dan de geitenstal waar het, laten we zeggen, met name in de kranten ook vooral over gaat. De geitenstal ligt op een plek midden in het open gebied. Ik wil de portefeuillehouder vragen hoe die er tegenaan kijkt als die geitenstal wordt verplaatst naar, laten we zeggen, het gebied wat nu met een W aangeduid wordt. En is dan een tijdelijke vergunning mogelijk? En dan zit ik ook wel een beetje met die tijdelijke vergunning. De familie Landman geeft in de brief aan de stal dan te willen houden totdat de geitjes uiteindelijk er niet meer zijn. Maar een geit, ik heb het even nagezocht, kan 12 tot 20 jaar oud worden. Hoe ga je dan om met een tijdelijke vergunning? Dat in eerste termijn, voorzitter.
Van de archeologie naar de veterinaire problematiek, het wordt al ingewikkelder. CDA, meneer Buijs. En ik kijk naar de klok, maar ik denk niet dat we daar erg veel aan kunnen doen. Dit moet toch behandeld worden. Meneer Buijs, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, er zijn natuurlijk al heel veel vragen en opmerkingen gemaakt. Er is inderdaad om het maar even kort te houden, een uitspraak van de rechter. Dat hebben we allemaal kunnen lezen. Ik ben zelf daar ter plekke wezen kijken hoe de situatie eruit ziet. Als eerste heb ik ook gelezen dat er inderdaad een overleg is geweest gisteren. En daar ben ik heel benieuwd naar van wat is daar uitgekomen. Is daar iets over te vertellen dat een wending kan geven misschien aan alles wat tot nu toe gezegd is. Dan is er gesproken over de sloop 216 vierkante meter, 100 vierkante meter terug. Dan zou er 116 over zijn. Ja, dat is toen niet geregeld. Maar kan dat eventueel nog om dat dan wel te regelen? Ik heb ook begrepen dat de zaak niet aard en nagel vaststaat. Dus het lijkt een wel een roerend gebouw. Mag dat? Ik denk dat het op zich, als ik de punten lees waar meneer Landman nu over spreekt. En hij doet een verzoek aan de raad, dus dan denk ik dat het ook netjes is om daarover te antwoorden. In te stemmen met voorstel om de dwangsom uit te stellen. Nou, dat wil ik vragen aan het college. Kan dat? De kaartpoort is even van nevenbelang, maar die zou in het nieuwe bestemmingsplan opgenomen kunnen worden. Is dat ook mogelijk? Dan heb je dus over die verleende herbouwrechten, daar hebben we het net over gesproken. En ja, dan
dan is er in het verleden best wel het een en het ander gebeurd. Ik denk dat het niet uit te sluiten is dat de gemeente ook niet altijd even helder is geweest over deze zaak. Bijvoorbeeld mondelinge toezeggingen. Dus ik zou zeggen, als ik het in eerste termijn meteen mag zeggen van, nou, ga in elk geval naar de familie Landman toe, had ik opgeschreven. En probeer in ieder geval schoon schip te maken. Nou, het overleg is gisteren geweest. Daar wacht ik even op. En tot zover in eerste termijn.
Dank u wel. D66 is, ja, heeft een antwoord gegeven. Die heeft vragen gesteld. We gaan naar de BP, de heer De Lange.
Dank u wel, voorzitter. In het kader van de tijd zal ik proberen de twee termijnen in één termijn te doen. Ik dank in ieder geval de inspreker voor zijn inspraak. Ik dank het college voor de adequate beantwoording ten aanzien van het al dan niet aanwezig zijn van nog resterende vierkante meters. Dat is duidelijk, die zijn er niet. Wij respecteren de uitspraak van de Raad van State. Dat betekent dus handhavend optreden. En voor de tweede termijn zou ik de heer Landman willen adviseren en kijken hoe we daar mee om moeten gaan als gemeente, want ook de raad gaat daar niet over, om een aanvraag in te dienen om de carport te legaliseren, dus een bouwaanvraag indienen, waardoor we automatisch een bestemmingsplanwijziging op ons bordje krijgen die mogelijk mee kan liften in het nieuwe bestemmingsplan. En De heer Landman heeft ook laten zien dat hij creatief is de afgelopen jaren. Ik zou ook nog willen adviseren om een vergunningvrije schuilplek te creëren. En dat is gebonden aan een hoogtemaat, geen bouwwerk zijnde. Waar in ieder geval tijdelijk zijn dierbare geiten kunnen schuilen via windrichtingen. En dat is het, voorzitter.
Dank u wel, de heer Lange. De portefeuillehouder, de heer Hefting, ga uw gang.
Om een aantal zaken heel duidelijk te stellen. Dit is een verzoek van de heer Landman aan u, de gemeenteraad. Dat staat ter discussie, ter uw discussie vanavond. Dus ik wil mij beperken tot het geven van antwoorden op feitelijk aan mij gestelde vragen. Niet nadat ik heb vastgesteld dat we hier niet een uitspraak van de rechter, maar een uitspraak van de Raad van State. De heer De Lange zei het als laatste correct. Een aantal van u zei uitspraak rechter. Dit is bij de commissie bezwaar en beroep geweest. Dit is bij de rechtbank geweest. Dit is bij de Raad van State geweest. En alle keren hebben wij ook uitstel verleend van het feitelijk uitvoeren van de handhaving. Wachtende op een finaal oordeel wat uiteindelijk door tussenkomst van de voorzieningenrechter is uitgesteld tot 2 weken na uitspraak Raad van State. En dat moment was vorige maand. Vanaf dat moment is het onder uw aandacht gebracht, nadat dat eerder al op andere manier was gebeurd. Maar daar heeft de heer Zeekant ook wat over gezegd. Dat betekent dat we al een heel traject achter de rug hebben, waarin we uitgebreid naar deze zaak hebben gekeken en dat meermalen ook op ons bureau hebben gehad. Om te beginnen in 2002-2003, een aantal van u heeft daar vragen over gesteld. Daar is gelijktijdig in behandeling geweest een sloopaanvraag voor de schuur en een bouwaanvraag voor 2, zoals dat toen heette, blokhutten met een gezamenlijke oppervlakte van 100 vierkante meter. Een aantal van u heeft het over een herbouw. Recht en iets wat dan nog jaren zou blijven liggen op een plank waar je dan al dan niet gebruik van zou kunnen maken. Dat bestaat niet. Dat heeft nooit bestaan. Daar hoeft geen vaste gedragsregel of hoe je ze ook zou willen noemen voor uitgevaardigd te worden. Dat recht bestaat niet. Rechten die bestaan liggen vast in het bestemmingsplan. En in het bestemmingsplan praten we over een woning. En bij een woning hoort maximaal 48 vierkante meter bijgebouw op grond waarvan theoretisch de vraag om 95 vierkante meter te bouwen niet had kunnen worden gehonoreerd, maar in combinatie met de sloop van 216 vierkante meter van het oude gebouw is dat toen, zeg maar, in één pakket is dat vergund. En daarmee was de zaak af. Stond daar een legaal aantal twee bijgebouwen legaal met een totale oppervlakte van 95 vierkante meter. Tot zover. Wat daarna gebeurd is het aanbouwen en nieuwbouwen van een aantal zaken. Een carport, de aanbouw aan één van die blokhutten en de geitenstal achter in het land. Om daar even bij te blijven, bij die geitenstal. Of die nou verplaatsbaar is of niet, hij staat op de plek waar hij staat en wordt daarmee als gebouw bestempeld. We kunnen er op geen enkele andere manier naar kijken. Hij staat buiten het bebouwingsvak, het vak wat met de letter W is is aangeduid. En daarmee kan hij op geen enkele manier, ook niet vergunningsvrij, worden beschouwd. Dat is de reden dat we daar op deze manier ook tegen hebben opgetreden. Wat betreft die carport, een aantal van u wijst op, van, ja, die staat in de tuinbestemming, maar die lijn zou je anders kunnen doen. Als je naar de tekening kijkt, dan kunt u zien dat de lijn die de tuinbestemming aangeeft dwars op de kavelsloot staat. Een manier van tekenen zoals die in de hele Beemster plaatsvindt. Elk erf in de Beemster vindt die tuinbegrenzing onder een hoek van 90 graden ten opzichte van de kavelsloot plaats. Ook de percelen aan de dijk, want daar is natuurlijk een grillige lijn, maar ook de percelen aan de dijk ziet u altijd die rechte lijn. Dus u zou, als u dat zou willen overwegen, een hele bijzondere uitzondering in overweging nemen op het moment dat u zich daarover zou gaan buigen. Dat is wat betreft de carport. En wat betreft de aanbouw aan een van de blokhutten, met name dat is een van de onderwerpen geweest die gisteren ook ambtelijk besproken is. Verwachten we daar niet te veel van dat gesprek. De ambtenaren zijn op bezoek geweest om de zaken door te spreken en ook de mogelijkheden van vergunning vrij met meneer Landman door te spreken. En mogelijk is dat die aanbouw op een of andere manier, maar daar kunnen we nu nog niet verder in detail op ingaan, is ook niet aan de orde. Aan de orde is de vraag aan u gesteld. En college hoort van u, maar u hoeft daar vanavond geen besluit op te nemen. Wij horen wat u daarover te zeggen heeft. En dan kunnen we u nader informeren over hoe wij verder willen gaan in deze zaak. Even door de aantekening om wat technische zaken, zoals met name door de heer Smit is aangegeven. WB met B als kleine letter en WB met B als hoofdletter. De ene is een woning en de andere is een boerderij. Het zal ongetwijfeld ergens in de legenda staan dat u dat gemist heeft. Maar dat is het verschil tussen beiden. Ik ondersteun meneer Smit uw uitspraak die u als eerste deed. Als er reden is tot handhaven, dan vinden wij dat er ook gehandhaafd moet worden. Ik heb iets gezegd over herbouwrechten bij sloop die dus niet bestaan, maar in combinatie daarmee. Een andere vraag die gesteld is van kun je zo'n soort recht claimen als een soort recht voor de toekomst op de plank? In principe niet. In principe geldt het bestemmingsplan. Maar een bouwaanvraag in fase uit te voeren, daar zijn altijd hele goede maatwerkafspraken over te maken. Maar niet een recht wat tot in lengte van jaren op de plank blijft liggen. Dat gaat over het vastleggen. Het verplaatsen van de stal naar het gebied dat met W is aangeduid. Een opmerking van de heer De Waal. U zou de vraag aan de heer Landman moeten stellen. Wat het voor hem zou betekenen als die stal tussen beide blokhutten op zijn erf zou staan. Want dat is de plek waar we dan over praten. Niet meer daarachter. Dus echt in de W-bestemming. Dat ligt dus echt redelijk kort op de woning. Maar regeltechnisch daarna kijkend, valt dat in ieder geval niet onder de regeling die vergund kan worden op grond van het aantal vierkante meters bijgebouw, want daar zijn we over de 48 heen. En zou in vergunning vrij, maar daar doe ik nu even geen uitspraak over, omdat die regels sterk aan verandering onderhevig zijn. Maar op basis van de regels voor vergunning vrij binnen dat vlak kan daar natuurlijk maximaal gebruik van gemaakt worden. Maar alleen maar binnen dat vlak. Daarbuiten kan het per definitie niet vergunningvrij. Dus daar zit het verschil. Ja, of het college bereid zou zijn die dwangsom uit te stellen. Ja, we hebben uiteraard afgewacht de uitkomst van deze discussie. Eerder hebben wij ook al aangegeven van als u wat meer tijd nodig heeft, dan verlengen we dat wel tot 1 juni. Goed, we zijn nu voor 1 juni, dus kunnen we daar nog een keer over praten. Ik laat het graag afhangen van wat u daar verder over te zeggen heeft. Een opmerking van de heer Buijs dat er in het verleden niet altijd even helder is gecommuniceerd en dat er mondelinge toezeggingen zouden zijn gedaan. U bent wel erg stellig, meneer Buijs, in dat zo aan te geven dat het geval is geweest. En dat er van de kant van dit huis daar dit soort zaken zouden zijn gebeurd. Ik kan u daar andere zaken over vertellen. Mondeling is altijd lastig om daarop terug te vallen. Het enige waar we op terug kunnen vallen is de informatie die wij zo goed mogelijk geven zowel aan het loket als schriftelijk, zaken die vastliggen in vergunningen, of ze nou van kort geleden of van lang geleden zijn, en informatie die elke burger via de internetsite van VROM kan terugvinden over van wat kan wel en wat kan niet. Ons eigen bestemmingsplan staat digitaal, is in te zien. Daar ligt ook een verantwoordelijkheid. Dus de aanname dat zaken zouden zijn gegaan door die vorm van communicatie van onze kant, dat werp ik echt van me. Want zo moeten we er niet mee omgaan. Het advies voor de vergunning vrije schuilplek van de heer De Lange, die zou dan inderdaad ook in dat vak moeten plaatsvinden en ook onder de vergunningsvrije regels moeten kunnen vallen. Dat is dat als aanvulling op de laatste woorden van de heer De Lange in zijn tweede termijn. Ik ben klaar met mijn eerste.
Is er van uw kant behoefte aan een tweede ronde? Of kunnen we, ik doe een poging om wat te versnellen, kunnen we elkaar vinden in het idee dat, de heer Landman heeft wel duidelijk aangegeven dat er met hem over veel te praten is om tot een oplossing te geraken. Er liggen natuurlijk twee klip en klare uitspraken, rechtbank, Raad van State, dat is niet niks. Een verzoek van onze kant om hand te haven, maar ik bespeur ook dat er toch hier en daar bereidheid is. De suggestie over die schuilhutten. Kunnen we elkaar vinden in een verzoek aan het college om in gezamenlijkheid tot een nadere oplossing te komen met voorstellen en die dan wellicht in een bepaalde vorm nog een keer hier terugkomen? Is dat onze wens?
Voorzitter, ik dacht dat ik aardig concreet geweest was. Wij hebben gezegd, de brief staat niet ter discussie wat ons betreft. Wij respecteren de uitspraak van de Raad van State. Dat houdt dus onverkort in handhaven met de opties die daarnaast zijn neergelegd. Treed dan wij in overleg met het college. Treed ook in overleg of 1 juni of 1 juli een redelijke datum is. Maar wij vinden wel, en ik zou als bestuurder geen knip voor mijn neus waard zijn als wij de uitspraak van de Raad van State nu weer anders interpreteren en daar dus een tussenoplossing voor bedenken, die dan uiteindelijk weer, we hebben het verzoek gezien, op 5 jaar gedogen. En wij zijn niet voor gedogen. Wij zijn of voor of tegen het plaatsen van een bouwwerk. Iedereen hoort de vergunning aan te vragen. Dat is in dit traject niet gebeurd. En nogmaals, ik kan als bestuurder niet anders zeggen dat wij in dit geval ook handhavend optreden, zoals we bij anderen ook dakkapellen van het huis hebben moeten halen. En dan doe je recht aan datgene waar je hiervoor zit.
Nou ja, dat is van uw kant heel duidelijk, moet ik zeggen. Zijn er andere partijen die ook zo duidelijk willen zijn? Dan ronden we af, want wij doen hier geen voorstel. We behandelen een brief van een burger. En het college moet ons gehoord hebben verder met deze materie. Meneer Buijs.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik denk dat er een aantal punten heel duidelijk gezegd zijn. En ik denk dat wij als CDA toch vragen aan het college om te kijken wat er wel mogelijk is om. Er is gisteren gesproken met de heer Landman. Nogmaals, daar is niet te veel over uitgeweid. We gaan geen onmogelijkheden zoeken. Er ligt ook inderdaad een beslissing van Raad van State. Maar als het bijvoorbeeld door dat ding te verplaatsen, die geitenstal, dat er misschien wel iets zou kunnen. En dan moet meneer Landman inderdaad daar een vergunning voor aanvragen, voor die carport bijvoorbeeld. Er zijn inderdaad een paar dingen die daar gaan over gesproken worden. En het CDA vraagt het college van, treed in overleg met de heer Landman, wat zijn daar de mogelijkheden over die twee punten die ik nou net genoemd heb?
Dat is ook helder. Meneer De Waal nog heel kort, ja, ga uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Heel kort leidt misschien tot stress, de heer Landman vraagt de Raad een aantal zaken, maar ik wil de heer Landman ook een aantal zaken vragen. En het is gebruikelijk in Nederland dat je volgens gebruikelijke wegen vergunningen aanvraagt. Ik zou de heer Landman willen vragen, zo snel mogelijk, datgene wat hij geregeld wil hebben, via de gebruikelijke reguliere weg aan te vragen. Want anders kunnen wij eigenlijk niet zo heel erg veel. Het enige wat wij zouden moeten besluiten of een advies moeten geven aan het college is dan de datum van 1 juni. Van wees daar soepel mee, zodat er ook behandeling kan plaatsvinden. Nou, dat is wat ik nog naar voren wil brengen.
Het is ook hetgene wat de heer De Lange zei. Die zei ook, college, maar die uitspraak ligt er. Ik onderschrijf hetgene wat de Beemse Polderpartij heeft gezegd, maar dat is nu aan de heer Landman om inderdaad in het overleg te treden en klaar.
Interruptie, voorzitter, dat geldt uitsluitend voor de carport waar dan een bestemmingsplanwijziging voor moet plaatsvinden.
Ja, precies. BPP beperkt dat, hoor. Niet tot het hele problematiek.
Wij onderschrijven dat.
Oké, okay, dat is duidelijk. Kunnen we het afronden? Ik vind dat dat college nu aan het zet is om er nog kort op te reageren. De heer Smit, ik was u eventjes vergeten. Ga uw gang.
Heel rustig persoon. Ik heb nog een hele korte. In principe kan ik onderschrijven wat de heer Buijs en wat de heer De Waal zei. Maar aan de andere kant heb ik ook even hetgeen wat de heer De Lange en de heer Zeekant over handhaven hebben gezegd. Dat waar gehandhaafd moet worden, ook werkelijk gehandhaafd moet worden. Die sla ik op de harde schijf. Dat is altijd wel handig voor in de toekomst. Maar ik wil ook vragen, en dat is dan ook, denk ik, ook aan de heer Landman gericht. De Beemse Polderpartij gaf het al even aan over, nou, doen een aanvraag voor die carport. Ja, ik denk dat dan ook een goed voorstel is. Maar is het college dan ook bereid om de dwangsom uit te stellen? Of althans tot het weghalen van de gebouwen. Zodat de heer Landman de kans krijgt om bepaalde zaken te regelen. En wil het college daar dan ook aan meewerken?
De heer Hefting, dan heeft iedereen gesproken. Meneer Hefting, ga u gang.
Wat u vraagt, heeft allemaal al plaatsgevonden. Wij hebben in het kader van handhaving, degene waar wij willen handhaven, de overtreder heet dat dan in de officiële termen, in de gelegenheid gesteld de overtreding te legaliseren. Dat is gebeurd door het indienen van een formeel verzoek voor het doen hebben van een geitenstal op die plek, voor de uitbreiding van de ene blokhut en voor het plaatsen van een carport op het voorerf. Daar heeft het college negatief op beschikt en daarna is dat besluit van het college onderwerp van gesprek geweest bij commissie bezwaar en beroep, rechtbank en raad van state. Als u nu vraagt, dien het maar in als vraag, ja, dan zijn we 2 jaar verder in het proces en dan zitten we op exact hetzelfde punt, want die vraag is al gesteld en die vraag is al beantwoord en die is al juridisch getoetst. En ik hoor u zeggen, doe dat dan voor de carport. En heb ik dat goed begrepen? Doe dat dan uitsluitend voor de carport. En daarmee hoor ik u impliciet zeggen, de andere twee op het achtererf, daar kunnen we, want laat ik het dan maar concreet formuleren zoals u het niet doet, daar hebben we dan geen compassie mee, daar zal dan ook gehandhaafd moeten worden. Heb ik dat dan goed begrepen van u? Want dat wil ik mee terugnemen naar het college, of wij voor de carport een hernieuwde aanvraag opnieuw in behandeling willen nemen, bezien in het kader van het nieuwe bestemmingsplan. Dat is totaal geen belofte dat daar wat voor uitkomst dan ook uit zal komen, maar dat geldt dan alleen voor de carport. En uiteraard, dus niet helemaal uiteraard, maar in dit geval kunnen we ook een volgende keer, want dat is al een aantal keren gebeurd. Kijk, een dwangsom is om iemand te dwingen iets te doen, niet om hem geld afhandig te maken. Daar is een dwangsom voor bedoeld. Dus hij blijft erboven hangen en daar gaan we termijnen aan stellen. Maar die kunnen we dan blijven opschuiven om op die manier te komen tot mogelijk die oplossing. Als ik het zo mag vertalen, dan hoeft u alleen nog maar even ja te knikken, bij wijze van spreken.
Ja, ik wil toch eigenlijk meneer Smit afronden, want anders duurt het wel heel lang.
Nou, ik wil dan alleen even ja knikken. Ik kan me daar wel in vinden wat de heer Hefting dan zegt.
Nou, u hoeft alleen maar te knikken, heb ik het dan. Ja, maar nee, maar dit is toch een concessie die hier wordt gedaan. Kunt u hiermee leven? Dat is eigenlijk mijn vraag.
Dan heb ik toch nog een vraag aan de wethouder, want u gaat nu uit van zowel de carport als de twee andere illegale bouwwerken. En die willen wij uitsluiten van die
Nee, het gaat al over de carport volgens mij. Alleen over de carport. Maar kunt u daarmee leven? Dat is mijn vraag. En nogmaals, ik denk voor de... Is het handig, mijn Hefting, als dat nog... kort even op papier wordt gezet waar we het precies over gehad hebben. Wat we... Tenzij iedereen nu weet waar het over ging. Ja? Dat was een vraag aan u.
Ik heb u daar geen toezegging in gedaan. Ik heb u een stap in een proces beschreven. En als u er prijs op stelt om daar tussentijds van op de hoogte gehouden te worden, nou dan gebeurt dat op de normale manier al, want u neemt kennis van de besluitenlijst van het college. Dus daar blijven we elkaar vanzelf wel over op de hoogte houden, lijkt mij de juiste weg.
Oké, dan sluit ik dat nu af. We hebben de gevoelens gepeild, die zijn verwoord. Dit was het punt 13. Ik ga heel vlug even vragen hoe het met 14 staat. Zelf voel ik dat dat wellicht afgetikt kan worden. Klopt dat? Wie wil discussie over punt 14? En als ik zeg aftikken, dan bedoel ik dat u akkoord gaat, uiteraard. Wie wil daarover spreken?
Akkoord.
Akkoord. U wilt er niet over spreken, u bent akkoord met mijn voorstel om daarmee eens te zijn. Dan ga... D66, pardon.
Ik zal voortaan zwaaien.
Ja, pardon, ja.
Ik heb één vraag, we zijn akkoord. Er wordt gesproken in de motivatie dat het een illegale situatie betreft. Hoe zit dat in de toekomst? Mag die situatie dan ook worden vergroot op het moment als er een aanvraag komt voor nog een extra kamer erbij of ruimte?
Dat lijkt me een heldere vraag, meneer Hefting.
Het antwoord is nee, op basis van huidige regelgeving. Maar u bent de baas. Als u in de toekomst het bestemmingsplan zodanig wilt veranderen dat die ruimte er wel is, dan is dat aan u. Maar op basis van wat wij nu met elkaar hebben afgesproken, is dit het.
En u weet het, meneer Smit, als het geschreven staat, dan wordt er gehandhaafd. Hè? Dat staat op uw harde schijf. Dank u. Dit was 14. Mag ik toch met u een poging wagen om een pijlsnelle raad te organiseren? Maar dan wil ik wel uw gevoel over peilen of u dat wilt. Ik stel het als volgt voor, de rondvraag, dat moet eventjes, want dat hebben we in het begin afgesproken. De vraag was nog even concreet, er liggen drie brieven van drie organisaties over de... Zeg maar even over de bezuiniging op het gebied van de sociale zekerheid. En de heer Dings, die hopelijk toch nog aanwezig is. Ja, die is nog aanwezig. Die zou daar even op moeten reageren. Wat gaat men doen bij de VNG? Dus dat is gevraagd. En de heer Buijs, die heeft het aan de orde gesteld. En ik stel kort iedereen in de gelegenheid om even daar iets over te zeggen. Wij willen toch iets meegeven, denk ik, als raadscommissie aan het college. Ik begin bij de Beemster-Polderpartij.
Dank u wel, voorzitter. Ja, eigenlijk de vraag is heel concreet, hij is eerder gesteld. Wat gaat het college op 8 juni doen en laat die haar motieven nogmaals horen? En voordat ik me daar verder over uitspreek, wacht ik nu op de...
Dat was... Duidelijk. D66, mevrouw Segers.
Dank u, voorzitter. Gelijk wat de heer Dings zei, wij zijn ook voor taken naar de gemeente. Maar de bijgevoegde bezuinigingen van de overheid maken een en ander wel erg ingewikkeld. Dus in die zin zijn we heel erg benieuwd naar wat het standpunt van het college is in zaken het bestuursakkoord.
Maar ja, daar zitten we juist voor, maar het college wil waarschijnlijk ook wel ons gevoel weten. Het CDA was al duidelijk, heeft het punt ingebracht. Ik denk dat de heer Buijs daar niks aan toe te voegen heeft. Hij was helder. Tenzij, meneer Buijs, nee. De partij? Ja,
het is alleen zo. Wij willen gewoon van het college horen met welke boodschap ze heen gaan. Ik heb duidelijk aangegeven net, het college zegt dat komt na 8 juni. Wij willen weten welke boodschap wordt er verteld op 8 juni. En we moeten heel sterk overwegen... Om nee tegen dat bestuursakkoord te zeggen. En dat wil ik nu alvast even prikkelen.
En het ging vooral om de implicatie op Beemster niveau. Hè? Dat was het punt. De heer De Waal, of mevrouw Van den Berg, sorry.
Ja, hoe spaar je in dit verband de kolen in de geit? Want het was het bestuursakkoord is of alles of niets. En als je de landelijke discussies hiervan volgt op dit moment die er gaande zijn, dan wordt er ernstig gewaarschuwd over de financiële gevolgen die het heeft voor de gemeenten. Maar die zijn vervolgens nog helemaal niet duidelijk. Dus ik ben zeer benieuwd hoe de VNG zo meteen ook überhaupt een standpunt in kan gaan nemen. En ik ben zelf iets van, ja, als je zo'n alles of niets akkoord door je strot geduwd krijgt, dan zit er altijd een addertje onder het gras. Hoe de discussie gaat op die dag zal mede bepalend zijn. Je kan natuurlijk met een bepaalde insteek naar zo'n congres gaan, gehoord hebbende hier de raad. Maar dat kan toch evengoed wel op zo'n congres nog veranderen, omdat je dan in de discussies bepaalde zaken hoort. In eerste instantie zou ik zeggen, afblazen die handel.
Geen misverstand. Volgens mij is het zo dat wij ook het college niet kunnen opdragen een bepaalde stemgedrag te vertonen.
Nee, ze zitten dus zonder...
Precies, zonder last en ruggespraak, ja, zoals wij
maar
er ook zitten.
Ze kunnen wel meenemen precies wat we hier zeggen.
En daarom,
nogmaals,
daarom zitten we er ook.
Daar wil ik u graag toe uitnodigen.
Ja, nee. En niet
maar
alleen,
ik hoop dat ik mijn bijdrage dan geleverd heb.
Bij deze. De VVD, de heer Van Twisk.
Ja, dat... Ja, dank u wel. Net als D66 verwoorden, de VVD wacht eigenlijk de procesnotitie van de wethouder af. Op dit moment kunnen wij hier verder niet zoveel van zeggen.
Meneer Dings, brengt u enig licht in de duisternis?
Morgen is een debat in de Tweede Kamer. En de VNG heeft, dat zal in elk geval wat duidelijkheid geven, wat staatssecretaris de Krom, omdat het over zijn portefeuille gaat, en met name de wet werken naar vermogen, dat is de steen des aanstoots, dat daarover zal morgen het debat gaan. De VNG heeft vervolgens ook nog belet gevraagd om over dat onderdeel, opnieuw met het kabinet te mogen praten. Omdat er in het land een beweging is dat men tegen is, of ja mits, of nee tenzij. Dat is een beetje de kleur die het heeft en het is ongeveer 50-50. Wat ook voor ons is de afweging wat de uitkomst van werken naar vermogen wat dat oplevert. Het gaat om een bezuiniging van 1,8 miljard, met name op de sociale werkplaatsen. En omdat dat pijn doet, tussen nu en 2018, is er in het akkoord opgenomen dat er 460 miljoen wordt besteed aan de herstructureringskosten van de sociale werkplaatsen. Daarvan zegt het VNG van dat is 230 miljoen per jaar te kort. Dat is helder. Precies weten doen we het dan ook nog niet. Maar in elk geval hoe de sociale werkplaatsen aan u voorstaan betekent het dat dat een lastig punt is. Wij hebben als college op dit moment nog geen afgerond standpunt. Wij staan positief ten opzichte van die drie decentralisaties. Dat is duidelijk. Wij zien daar grote mogelijkheden in om gemeentelijk beleid te voeren. Zelfstandig, maar ook en zeker in regionaal verband. Verschillende regionale verbanden. Dus dat biedt ons beleidsmatig in elk geval grote mogelijkheden. Ondanks de besparingen. En die zijn gigantisch. Het gaat uiteindelijk om een overheveling van 8,1 miljard naar de gemeente toe. Dat is niet niks. Dus daar moet ook zorgvuldigheid gelden. En wat wij doen is afwachten wat de uitkomst is van het debat morgen. En van een eventueel nader beraad tussen VNG en kabinet. En als dan zullen wij ons standpunt bepalen. Want het is wat gratuit om te zeggen we zijn tegen. Nee, we zijn ja, we zijn op onderdelen tegen. Dat is met name het zicht op de financiële consequenties. Maar ik wil u graag meenemen met ook de positieve kanten die in het bestuursakkoord zitten. Want VNG heeft wel een aantal zaken weten te bewerkstelligen. Ook een aantal goede dingen kunnen regelen in het bestuursakkoord. Niet alleen op het punt van die drie decentralisatie. Maar dat is nou eenmaal de harde kern van het bestuursakkoord. En ik hoor graag van u wat u vindt. Maar ook of u kunt leven in elk geval met het voorlopig standpunt wat het college inneemt. Want wij wachten af en we kunnen ook afwachten omdat. En dat is denk ik, daar moet u toch goed naar kijken. We hebben 15 mensen op dit moment in de sociale werkplaats. Dat zijn er niet veel. Daar kunnen we misschien iets mee doen, ook in termen van reïntegratie. Misschien ook niet. Maar de aantallen zijn niet hoog. Dat geldt ook ten aanzien van de andere regelingen zoals die in die wet werken naar vermogen aan de orde zijn. Dus nogmaals, ik hoor graag uw standpunt over hetgeen. En mevrouw Van den Berg was duidelijk. En ik geloof de heer Buijs ook. Maar van de anderen heb ik het nog niet zo duidelijk gehoord.
Maar ja, omgekeerd. U bent nog wel in onzekerheid, dus dat zijn wij dan in het kwadraat. Maar
u leest allemaal de krant.
Precies.
En er wordt door deze regering een beleid voorgesteld dat is wat in het regeerakkoord zit. Er is door onze belangenbehartiger een voorstel uitonderhandeld waarvan men zegt van daar willen we wel mee voor de poorten langs. Daar uit het overleg is gebleken dat daar weerstand is, met name op het punt van die wet werken naar vermogen en met name ten aanzien van de tekortfinanciering. Daar weten we nog niet iets definitiefs van. Maar voor het overige denk ik dat, ja, neigen wij in elk geval naar het wel omarmen van dat bestuursakkoord. Behoudens dan dat we een voorbehoud maken ten aanzien van juist dat financiële aspect van de wet werken naar vermogen.
Voorzitter, mag ik samenvatten? Bestaat ook nog zoiets als. Voorzitter, mag ik voorzitten als voorzitter? Ik wil graag als voorzitter samenvatten. Er bestaat ook zoiets als gezond verstand. Wij dragen de heer Dings op zijn gezonde verstand te gebruiken en met hem de andere leden die erheen gaan. Dat is ook nog helemaal zeker. En wacht de discussie daar ook af. Want net als mevrouw Van den Berg terecht zegt, je gaat er niet helemaal met een vast oordeel heen. Maar dan hoef je niet heen te gaan, dan keur je het ook schriftelijk af. Dus u moet het wel je gezonde verstand. En dan wachten we in vol vertrouwen af. En op Beemster niveau is het kennelijk te overzien. Dat geeft ook wat vertrouwen. Ik sluit af dit punt. We gaan als volgt maar ook iets voorstellen.
Voorzitter, ik wil nog een kleine reactie geven op ons standpunt. Want wij waren niet duidelijk genoeg volgens de wethouder. Wij gaan akkoord met de afwachting van de landelijke discussie. Want het is allemaal nog in rep en roer, om het zo maar te zeggen. Maar wij vinden het te kort door de bocht om te zeggen van wij hebben niet zoveel mensen in de sociale werkplaats. Dus gemeente Beemster heeft er niet zo heel veel last van. En dat zou een argument zijn om voor te stemmen. Ik vind dat geen goed argument. Want er zijn heel veel mensen die daar wel last van hebben, die daar de gevolgen van ondervinden. En we moeten verder kijken dan onze eigen grenzen. Dank u.
Maar heel, heel kort, meneer Dings.
Ja, het gaat om een totale afweging. En daar is wel een heel belangrijk onderdeel aan de orde en ter discussie. Maar wij zullen ons standpunt zorgvuldig bepalen. En niet op basis van alleen statistische getallen.
Even kort, bij de Polderpartij die meent ook dat hier vertrouwen te moeten geven aan de portefeuillehouder. En ook gezien de. Ja, als wij daarmee de eerste overheid kunnen worden, echt op dit brede front, dan heeft dat misschien ook wel een offer in zich. En dat is in deze tijd zo.
Dat was het laatste woord over dit punt. Nu kunnen we het volgende doen, dat stel ik u ook voor. Ik wil eigenlijk aan u vragen, de rondvraag hebben gehad. De actielijst van de raadscommissie, als u goed kijkt, dan is dat allemaal in de tijd vooruit. Dus eigenlijk kunnen we daar niets over zeggen. Dat wou ik ook gewoon niet doen nu. Dan die mededelingen, ja, tenzij het heel belangrijk is, maar dan wou ik toch voorstellen om dat uit te stellen. En dan kunnen we toch een hele korte raad houden. Dat is toch mijn voorstel. En de ingekomen stukken die kunnen ook naar de volgende keer. Er zijn er zo weinig. Punt 8, dat wordt een A. Even, dat moet natuurlijk wel vastgesteld worden. Leest u even met me mee en kijk of ik het goed doe. Punt 8, dat is een A. Punt 11, dat is een B punt en dat blijft het. Dat geldt ook voor 12. 13 is behandeld. Daar volgt een reactie uit van de partijen. En we worden op de hoogte gebracht, heeft de heer Hefting gezegd. Dan 14 is een A-punt, want u was akkoord. En dan denk ik dat we er zijn. En als u, zullen we elkaar een 5 minuten, de heer De Lange had iets meer nodig, maar misschien is het toch te doen. 5, 6 minuten zijn we hier terug en dan gaat de heer Brinkman pijlsnel starten, even voor 10:30. Dank u wel.